Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
De Friday Move.
En dat is gewoon grootse Koningsdag vieren. En gewoon een feestje geven.
Ja. Maar dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde, hè?
Wilfred
Genee. Ja. Een hele goede middag. Welkom bij een uitzending van de Friday Move op vrijdag 29 april. Toch een beetje een historische dag, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zult u vast. Ondertussen gaan we gewoon door, hier ook op de radio bij BNR. Wim Daniels, taaldeskundige, schrijven, theatermaker. Wat is hij eigenlijk niet? Hij is er weer. Want hij heeft weer eens iets geschreven. Zijn 300.000ste, 621ste boek. De Dikke Daniels, toch? Dat is hem, hè?
Zeker.
Ja.
Het verhaal van onze taal volgens Wim Daniels.
En hoeveelste boek is het echt trouwens, Wim?
123.
123?
Ja. Maar misschien, Wilfred, moet jij eerst een soort van persverklaring geven.
Ja?
Want ik hoor net op de radio dat vandaag Insight vanavond niet meer op de buis is. Dat het niet meer terugkomt.
Ja.
En dat zal voor velen toch wel belangrijk nieuws zijn. Hoe sta je erin?
Nou, heel eerlijk, daar heb ik natuurlijk over na zitten denken. En ik word de hele tijd suf gebeld, nu ook net weer na dat persbericht. En ik moet voor mezelf alles nog even laten indalen, eerlijk gezegd. Dus het is volgens mij 20 jaar tv voor mij geweest, dat programma. En Ik kan daar op dit moment eigenlijk niet zoveel over zeggen. En ik snap heel goed dat mensen allemaal op mijn kant van het verhaal willen horen en wat ik er allemaal van vind enzovoort. Dat zal ik binnenkort vast wel een keer doen. Maar op dit moment voel ik dat nog even niet zo. Het is allemaal nog zo vers, Wim.
Ja, maar jij vindt het zelf wel vervelend dat het stopt.
Ik vind het zonde. Ik vind het jammer. Ja. Absoluut.
En het is gestopt omdat Johan Derksen niet meer wilde.
Ja, die heeft gisteren gezegd dat hij wil stoppen.
Het is niet zo dat Talpa heeft gezegd, jullie moeten ermee stoppen.
Nee.
Nee.
Maar nu ga je toch door, Wim, hè?
Ja, nee, maar daar zijn de luisteraars ook wel benieuwd naar.
Nee, dat snap ik heel goed, Wim.
Ja, nee, maar daarom ga ik je toch nog wat vragen stellen.
Oh,
maar
wat ga je dat dan van je vragen, Wim?
Kun je het voorstellen dat het stopt, dat het om die reden stopt? Of zeg je nee, we hadden gerust door kunnen gaan?
Ja, nou, nee, ik zou er heel veel over willen zeggen. Ik denk dat er nog steeds absoluut mogelijkheden waren om met dit programma door te gaan.
Ja.
En die zijn er nu niet meer. Dat heeft natuurlijk ook met onszelf te maken. Op het moment dat Johan stopt, vind ik ook dat wij ook moeten stoppen. Ik bedoel, we zijn een team geweest. Niet altijd even makkelijk, laat ik het ook zo stellen. Maar ja, dan werkt het ook zo.
Ja.
Dat was ook de afspraak van het begin af aan.
Ja. Denk je dat Johan nog ergens terug kan komen?
Ik weet het niet. Ik bedoel, ik had de indruk dat hij gisteravond vrij duidelijk had gemaakt dat hij wel door had dat het niet zo handig is wat hij gedaan heeft allemaal.
Ja.
Dus.
Ja. Maar goed, dat vond jij zelf ook. Het was een schandalig stukje televisie.
Ja, het was best misplaatst. Ik heb ook in die uitzending nog geprobeerd om het de andere kant ook op te brengen. En ook het andere kant te belichten. En daar ging hij trouwens ook nog in mee toen ik over de slachtoffers begon diezelfde dag nog. En dat het absoluut niet kan en dat soort dingen allemaal. Dus, en volgens mij was het van hem ook echt een boetedoening. Alleen die pakte verkeerd uit toen er nogal hard gelachen werd door enkele mensen aan tafel. Dus ja, dat kan gebeuren.
Maar goed, dan de dag erna ook een heel ander verhaal vertellen. Dat is natuurlijk ook bijzonder raar.
Ja, het enige wat je kan zeggen, bij ons aan tafel worden natuurlijk de verhalen altijd iets groter en iets meer aangedikt om de stemming te verhogen. En ik denk dat hij daarin misschien wat doorgeschoten is. Dat denk ik absoluut.
Ja, goed, maar daar had jij ook een rol in, want je had het kunnen bewaken.
Ja, maar het lastige in de rol die Johan en ik met elkaar hebben, hoe meer ik bewaak, hoe groter het verhaal vaak wordt. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk steeds sterker geworden. Dus op het moment dat ik er hard tegenin ga, dan is dat voor Johan vaak een aanleiding om er nog veel meer mee te gaan doen. Dus ik dacht op dat moment, ik benoem wat het allemaal kan doen met slachtoffers. En dat het natuurlijk misschien in het café een verhaal zou kunnen zijn waar je om zou kunnen lachen. Maar dat het op tv niet helemaal werkte.
Ja, maar nou schuif je toch van jezelf af. En je zou kunnen steviger ingrijpen.
Ik had dat kunnen doen, dat had ik absoluut kunnen doen. En ik heb op dat moment ook bedacht of ik dat moest doen of niet. En ik vreesde dat het dan nog erger en groter was geworden.
Ja.
Dat was mijn overweging op dat moment. Ja.
Maar goed, nu ben je toch voor een deel werkloos.
Dankjewel, Wim. Ja. Ja.
Wat ga je doen?
Geen flauw idee.
Nee?
Nee.
Nee. Komt wel een ander programma? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, ik heb het wel een tijdje gehad met die tv, ga eens wat anders doen.
Dat is wat ik zeg. Ik moet het allemaal nog indalen.
Ik zie in jou ook wel een goede conducteur.
Echt waar?
Ja.
En waar lijkt dat?
Ik ben met de trein net hier gekomen. En toen ik dacht, ik moest hier naartoe. En toen zag ik opeens een conducteur aankomen die leek op jou. En toen dacht ik, ja, verdomd, dat zou Wilfred ook kunnen doen.
Oh ja. Nou, daar heb ik niet eens over nagedacht, Wim. Maar dat zou best een optie kunnen
en
zijn.
En ze hebben personeel nodig.
Ja, dat is het enige nadeel. Het is niet zo veilig. Hè? Maar ik moet je ook zeggen, dit vak is ook niet erg veilig, kan ik je vertellen.
Nee.
Wat daar allemaal bij komt kijken, dat is voor nu dan ook best vervelend. Dus ja. Het is wel een stuk rustiger.
Ja.
Dat is ook fijn.
Maar goed, het is goed, vind ik zelf, dat het stopt. Omdat het toch duidelijk maakt, ja, dat er iets ernstigs gebeurd is. En kijk, je had ook door kunnen gaan. Maar dan had er veel meer een boetedoening moeten plaatsvinden. Terwijl dat toch ook bij Johan en misschien ook bij René, ik weet niet hoe het bij jou zit, zoiets is van ja, het moet toch kunnen, dit soort dingen.
Nee, dat heb ik niet gezegd. En dat hebben zij ook niet gezegd, volgens mij.
Nee, nou ja, ze hebben gezegd, kijk, 50 jaar geleden was dat anders. En als je niks meer kunt zeggen, ja, wat heeft het dan voor zin om zo'n programma te maken?
Volgens mij is de kern, Wim, dat als er mensen beledigd zijn geraakt door wat er van de week gezegd is, dan kun je daar, en dat heb ik gisteren volgens mij ook proberen aan te geven, dan betreuren wij dat zo overgekomen is en dat het zo uitgepakt heeft.
Ja, maar nu zeg je, als mensen zich beledigd voelen door wat er gezegd is, je zou zelf moeten zeggen, dit is volkomen verkeerd. Natuurlijk zijn mensen beledigd.
Ja, maar dat heb ik toch gisteren ook aangegeven in die uitzending.
Ja. Goed dat het stopt, dames en heren. We gaan door met de Friday Move.
Ja, maar ja, iedereen mag dat vinden. Ik weet nu dat jij dat dus vindt.
Ja.
Dat komt echt vanuit je gevoel ook.
Wat, dat ik vind dat het moet stoppen?
Ja.
Nou, als jullie geen heel duidelijke verklaring geven dat dit echt zeer ongepaste televisie was, dan denk ik dat het goed is dat het stopt.
Oké.
Ja.
Nou, dat is goed. Dat is het mooie van de mening.
Ja, zeker.
Dankjewel.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Friday Move, vrijdag 29 april. Wim Daniels, een man met een missie, is vandaag mijn co-host. En inmiddels aangeschoven Paul van der Lucht. Oud radiomaker eigenlijk, hè, zo mag ik het zeggen.
Ja, dat kun je
inmiddels
zeggen.
Radioconsultant.
Dat is zoiets.
Voordat we over jouw boek gaan praten, wil jij mij ook de les nog lezen of niet?
Nee, joh. Nee joh, ik bedoel, volgens mij weet jij wel wat de les was. En weet je ook wel wat de les is. En, Wim heeft er genoeg over gezegd.
Ja, okay.
Anders sturen Wim en ik je naar huis. Vroegavond, doen wij dat wel even.
Nee, dat heb ik sowieso vanavond natuurlijk, toch?
Oh, dat is waar. Ja. Dat is even wennen.
Ja,
Wim die zei dat je misschien conducteur zou moeten worden. Ik ben inmiddels af en toe ook trambestuurder. Dat kan ik je ook aanraden.
Is dat serieus of niet?
Serieus.
En waarom doe je dat dan?
Wat hartstikke leuk vind. Jongensdroom.
Echt waar?
Ja.
Dat is grappig, want die oud-minister of staatssecretaris heeft dat ook.
Fred Teven, was buschauffeur. En daar hou ik niet zo van, want er zijn veel te veel rotondes.
Oké. Nou, ja, heel goed. Daar kan ik ook nog over nadenken. Tramconducteur.
Nee, waarom bestuurder.
Bestuurder?
Gaat verkoop je kaartjes. Bestuurder zit je gewoon aan het stuur van zo'n... Vind je het vervelend dat je vanavond nou niks te doen hebt? Wat ga je vanavond eigenlijk doen?
Ik ga met mijn gezin zitten.
Met tv kijken?
Ja. Het roer om zag ik staan. En er zeker geen roer om.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Het is wel een klap voor Talpa. Hè? Eerst die Johnny de Mol. En nou het hele programma.
Ja.
Dat is het.
Het was de best bekeken talkshow van Nederland.
Ja,
dat betreft.
Slaat wel een aardig gat in het businessmodel.
Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat ze wel even ervan balen met z'n allen.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Maar er komt vast weer iets nieuws.
Toch verkocht.
Ja. Nee, bijna. Het is nog niet rond.
De vraag is of het nog een paar van die schandaaltjes of het wel rondkomt natuurlijk. Maar goed.
Ja, dat is waar. Paul van der Lucht, de laatste dag. De laatste dag van Pim Fortuyn. Waarom dit boek?
Ik heb de afgelopen 20 jaar, dat is 20 jaar geleden dat Fortuyn vermoord werd, heb ik veelvuldig met mensen gesproken die erbij waren en hebben we ervaringen uitgewisseld. En die ervaringen die beklijven dan een beetje. En je blijft verbonden met elkaar door die gebeurtenis. En je hoort elke keer weer die verhalen. En op een gegeven moment denk ik van nou, dat zijn hele mooie, fraaie verhalen. Het zijn verhalen die verdienen doorverteld te worden. En dacht ik, die ga ik optekenen, daar ga ik een boek van maken.
Oké, okay. En je hebt dus heel veel mensen aan het woord gelaten. En je hebt ze echt door elkaar heen geschreven om het gevoel zo dichtbij mogelijk te laten komen?
Chronologisch is het.
Ja, maar het zijn hele kleine stukjes tijd.
Want jij was daar ook bij, Paul, die dag, hè?
Ja.
Jij was in die studio ook.
Ik ben de laatste man die Pim Fortuyn een hand heeft gegeven. Die eer die valt mij dan te beurt.
Ja. En jij liep later het gebouw uit dan Pim het gebouw uitliep?
We liepen samen het gebouw uit. Hij liep door.
Met Ruud de Wild, toch?
Samen met producer Merel van Dijk en met disjockey Ruud de Wild. En met chauffeur Hans Molders niet te vergeten. Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En ik stond eigenlijk een beetje na te kijken zo. En dan komt die Van der Graaf met zijn baseballpetje, stapt erop af en die begint te schieten.
Ja. Ik vond de uitzending die afgelopen week op TV is geweest, vond ik echt heel mooi om te zien. Hoe vond jij dat hem?
Heb je het over die dramaserie?
Ja, je vond het prachtig.
Ja, ik vond het een prachtige serie. De laatste aflevering klopte geen moer van.
Nee, klopte het feitelijk helemaal niet.
Nee, maar dat doet voor de uitzending, voor de zwaarte van het programma en de kwaliteit van het programma, doet het niet.
Maar wat klopt er niet aan dan?
Ja, omdat daar loopt op een gegeven moment één jongetje naar Pim toe om hem een flesje wijn te geven. Ze zitten in een studio die niet op een radiostudio lijkt, zou jij moeten weten. Mm-hmm. En er waren daar veel meer mensen bij. Albert de Boy die wordt afgeschilderd als iemand die met een bebloedend overhemd terugrijdt naar Rotterdam. Albert de Boy is niet meer in de buurt geweest van Fortuin. Maar dat zijn kleinigheidjes. Dat doet nogmaals niks af van de kracht en de schoonheid van de drama's.
Ik vond het een goede serie inderdaad. Ja.
Ik ook eens.
Ja. Ruud de Wild wilde niet meewerken, begreep ik aan het boek,
nee. Nee, die heeft daar echt een trauma aan overgehouden. Ruud de Wild wilde niet meewerken. Ad Melk het ook niet.
Nee, die wil iets trauma's gesproken, maken, toch? Of niet?
Ja, en Volkert van de Graaf.
Ja, die had nog een mailtje gestuurd, las ik, ja.
Ja.
Nou, dat viel me nog heel mee. Netjes mailtje ook, heel aardig.
Ja, 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 op zich wel vriendelijk, ja. Ja. En heb nog een paar keer geprobeerd daarna, maar daar reageerde hij niet meer op. Of vol blijven houden natuurlijk.
Oké, okay, ja, maar goed dat hij nog gereageerd heeft.
Ja.
Nou, hij had natuurlijk wel, in die serie werd hij ook wel, als hij zo daadwerkelijk is zoals in die serie, kan ik ook wel voorstellen dat hij verder geen behoefte heeft om nu nog iets daarover te zeggen.
Hoe bedoel je dat?
Ja, hij kwam wel als een beetje een sulletje over. Iemand die het allemaal niet zo in de gaten had. Ik vond hem fantastisch gespeeld, maar ik had niet de indruk dat Ad Melkert was. Zoals ik.
Oh, heb je het nou over Ad Melkert? Ik dacht dat je het over Volkert van de Graaf had.
Nee, Ad Melkert.
Ja, dat weet ik niet. Geen idee.
Nee.
Geen idee. Maar ik denk wel dat als je toch op een gegeven ogenblik even terugdenkt aan dat debat na afloop van die gemeenteraadsverkiezingen, en je kijkt dan even naar hoe Melkert erbij zat. Dat straalt toch ook wel wat zulligs uit.
Ja, ja.
Niet echt een krachtige man die denkt van, nou, ik geloof in de overwinning, ik ga ervoor.
Nee.
Je praat er natuurlijk nu heel makkelijk over, maar hoe moeilijk is het voor jou geweest eigenlijk? Want ik begrijp het verhaal van Ruud, die heeft natuurlijk nu nog tot op de dag vandaag last van. Hoe is dat voor jezelf dan?
Nee, veel minder dan Ruud. Ruud heeft er ook naast gestaan. Die heeft die
ja, ik las ook dat het op millimeters is gegaan.
Oorbeschadiging, ja precies. Ja. Oorbeschadiging opgelopen. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Bovendien is de ene persoon de andere niet. Ik heb de afgelopen 20 jaar er niet zo heel veel last van gehad. En nu ik de gesprekken heb gevoerd met die mensen, dan komen die emoties af en toe nog wel weer aardig aan de oppervlakte. Want ik heb heel emotionele verhalen opgetekend. En mensen die hielden het ook af en toe niet droog.
Nee.
En je zit ook al die fragmenten van de radio af te luisteren. Niet alleen wat we toen op 3FM uitzonden, maar ook wat er op Radio 1 en reportages is geweest en zo. En dan word je wel helemaal meegezogen in het proces. Nou, moet je wel even slikken.
Ja, het is 20 jaar na dato. Het is ook bedoeld om hem niet te vergeten. Is dat ook een idee geweest?
Nou, in ieder geval die dag niet te vergeten en de herinneringen van die mensen op te tekenen.
Want wat staat jou bij van de persoon Pim Fortuyn dan?
Nou, daar heb ik niet zo'n beeld van. Ik heb die man ontvangen toen hij bij 3FM binnenkwam. Ik heb even met hem gesproken, want hij was aan de late kant. Je kon niet echt eventjes een half uurtje met hem zitten van, nou, we gaan dat en dat en dat doen. Bovendien was mijn taak ook niet, want ik was geen programmamaker toen. Dat liet ik over aan de programmamakers. Dus ik heb hem een handje gegeven. Heel eventjes bij mij op kantoor gezeten. Toen ging hij de studio in. En daarna kwam die studio uit, heb ik hem weer een handje gegeven. En toen was het einde verhaal.
Heb jij nog kunnen lezen, stukjes eruit, of nog niet?
Nee, maar ik heb wel een bijzondere herinnering aan Pim Fortuyn. Felix Meurders, de bekende discjockey, die deed op een gegeven moment al zijn boeken weg die hij had. In ieder geval heel veel boeken. Die had hij ergens opgeslagen. En die wilde niet aan mij geven. Ik ben altijd geïnteresseerd in tweedehands boeken. En toen ben ik die boeken wat gaan doorbladeren. Er zaten heel veel boeken bij, ook van Felix' eerste vrouw, die overleden is. En in een van die boeken trof ik een briefkaart aan van Pim Fortuyn aan die vrouw, die eerste vrouw van Felix. Een heel aardige briefkaart. Er was een student bij Pim. Van prachtig gedaan, die studie die je hebt gedaan. Vond ik wel apart om opeens zo'n briefkaart geschreven door Pim Fortuyn in een boek tegen te komen.
Ja, ik heb niet alleen met 3FM-medewerkers gesproken. Ik heb ook gesproken met vrienden van Pim. Onder andere zijn beste vriend, Jan het Hoofd in Groningen. Die praat met heel veel liefde over hem.
Ja.
Albert de Boye, zijn manager, die praat met heel veel liefde over hem. Marco Pastors, een man met wie Pim bij die OV-studentenkaart toen heeft samengewerkt, die praat met ontzettend veel liefde over hem. Er zijn heel veel mensen die vreselijk veel om Pim gaven.
Ja, ja, de beleving bij iedereen is anders. Wie maakt op jou echt indruk met zijn verhaal of haar verhaal?
Nou, iedereen. iedereen. Een van de meest interessante verhalen. Maar dat komt ook doordat ik dat zelf eigenlijk pas 2 maanden geleden achter ben gekomen. Is dat er een producer van een radioprogramma langs het gebouw van 3FM liep. Van dat ene omroepgebouw ging ze naar het station. Ze zag Volkert van der Graaf langs rennen.
Ja, die kwam op haar af zo'n beetje.
Keek ze in zijn gezicht. En het meisje had zoiets van, hier is iets niet in orde. En toen zag ze Hans Smolders lopen. Toen vroeg ze Hans Smolders, moet ik hem pakken?
Ja.
En dat verhaal is ook... En die ging toen op de gemakje 112 bellen. Ja, je spreekt met die en die van het programma, dat en dat en dat. Ja, ik moet iets melden. Nou, mevrouw, als het gaat om Pim Fortuyn, dat weten we al.
Ja.
Want dat was al lang gemeld. Maar die nam daar echt de tijd voor.
Weet jij nog waar je was toen het gebeurde?
Nee.
Nee?
Volgens mij kwam een buurmeisje die een jaar of 8 was... die kwam bij ons met mijn kinderen spelen... en die zei, Pim Fortuyn is vermoord. Ik was dus waarschijnlijk thuis. Maar ik weet niet meer zeker of dat nou met Pim Fortuyn was... of Theo van Gogh. Ik dacht dat het met Pim Fortuyn was.
Ja, grappig dat je dat dan toch niet helemaal uit kan halen. Ik presenteerde mijn allereerste uitzending Boulevard. Die was 2 minuten bezig. En toen kregen we door dat we onmiddellijk eruit moesten... omdat er iets verschrikkelijks aan de hand was.
RTL Nieuws
natuurlijk. Mediapark. Ja. Moest onmiddellijk naar RTL Nieuws toe. Dus ik had het net volgens mij over de bikini-wakslijn van een andere dame gehad. En volgens mij ook nog iets over Tom Cruise. Toen moest ik opeens...
Jouw leven is ook 1-aan-1-schakeling van hoogtepunten.
Ja, dat kun je wel stellen inderdaad. Ja, op die manier. Nee, maar dat zijn wel dingen die erbij blijven. Ja. Ik bedoel, dit is nog steeds... Ik heb het ook nog steeds met Peter R. de Vries. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik denk er heel vaak aan.
Ik denk ook heel vaak aan. Ik was op vakantie toen Peter R. de Vries werd doodgeschoten. Dus op een kamer op een of ander eilandje bij het Lago Maggiore. En nou, dat nieuws overvalt je dan toch wel in één keer weer als een bom, hoor.
Ja, want het mag toch nooit normaal worden dat mensen doodgeschoten worden?
Nee.
Het is toch eigenlijk te bizar.
Ja, dat vond ik zo erg, hè, dat gebeurde. In wat ik toch zie als een huis van de vrijheid van meningsuiting. Zo'n radiostation, dat zou jij ook hebben. Je kan het met elkaar oneens zijn. En je kan verbaal kun je elkaar de tent uitvechten. Maar je blijft van elkaar af.
Ja, nee, ik vind het nog steeds onbestaanbaar. Zowel bij Pim Fortuyn als bij Theo van Gogh. En ook vorig jaar bij Peter R. de Vries. Bij ons gebeurde het ook weer live in een uitzending.
Ja.
En ik kreeg nog mijn oortje door dat iemand op mijn oortje zei... Peter R. de Vries is zojuist neergeschoten.
Ach,
dat is gewoon in de uitzending. Zei nee, zo heel hard. Want ik zat ondertussen iedereen te praten. Dat was zo bizar.
Ja.
Dat geldt hier eigenlijk ook voor. Nou, goed dat je het opgeschreven hebt, Paul.
Okay.
En de laatste dag.
Ja.
Van heel dichtbij.
Van heel dichtbij. Je bent als het ware ook een soort ooggetuige dan.
Ja, zeker weten. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
The war is an absurdity in the 21st century.
Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om munitie. Het gaat om nieuwe apparatuur.
Wilfred Genee.
Ja, Elon Musk heeft Twitter gekocht. Waarom? Janneke Willemsen en Joe van Buurik gaan het uitleggen. Dat hadden we de Friday Move van vrijdag 29 april met Wim Daniels. Die ik net even heb uitgelegd dat ik niet helemaal zag aankomen wat er net gebeurde. Maar op zich goed dat je dat doet, Wim, hoor. Ik moest hem even, wat ik al zei. Maar goed dat jij ook bent gekomen trouwens, Janneke, als vrouw zijnde.
Ja, knap voor mij. Hè?
Ja, goed man. Hè.
Ja, en ik denk dat ik de enige hier aan tafel ben die niet helemaal snapt waarom dit nou zo veel heeft losgemaakt. Tenminste, ik probeer het.
Ja.
Ik probeer het echt goed te begrijpen, maar nou ja. Durf dat bijna niet te zeggen, hoor. Dat ik het zo...
Ben je ook bang dat je aangepakt en gecanceld wordt?
Ja, ja, ja. Ja, ja, ik denk het er licht over, denk ik. Nou ja.
Zo is het.
Ja.
Zo heeft iedereen een mening en die mag iedereen ook hebben. Dat is belangrijk natuurlijk.
Nou,
allemaal.
Dank je.
Jo van Buurik, zal je allemaal niet mee lastigvallen?
Hoezo?
Nou, god mij, weer eentje. Ja, jij wil
ook... Nee, maar ik vind het heel interessant en bijna ironisch dat we het vandaag over Twitter gaan hebben. En Twitter bij uitstek een megafoon is in dit soort situaties.
Ja.
Sterker, je zou kunnen argumenteren dat dit gebeurt door Twitter uiteindelijk. Of in ieder geval, het heeft een zeer versterkend effect. Dus ja.
En wat was jouw indruk in deze dan, bij deze situatie, wat ermee gebeurd is?
Nou, ik denk dat het ook een symptoom van de tijd is. En dat omdat iedereen er iets van vindt en moet vinden en wil vinden, dat het zo snel die kant uit gaat.
Dat het zo groot wordt meteen.
Dat het zo groot wordt, ja. Vroeger kostte dat misschien een week, nu 2 dagen.
Ja.
Of als het geen zomer is.
En bij de gratie van dit soort sociale media vind ik ook... Hè, het is niet allemaal de schuld van de sociale media... maar iedereen heeft ook meteen een podium... om heel gepikeerd op te gaan doen en gekwetst.
Ja.
En ja, daar ben ik een beetje moe van. Jaren geleden leefde ik zo'n beetje op Twitter. Vond ik heel leuk.
Ja.
Maar tegenwoordig is het, ja... Wat je ook doet, iemand voelt zich ergens wel aangesproken. Nou, dat vind ik toch
maar
de sfeer
is eigenlijk een wat stuk minder Musk als argument heeft aangevoerd, toch? Dat hij dat nog weer
zeker,
wil,
zeker. Ja, en daarom is het ook maar de vraag van... inderdaad, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar Elon Musk vindt dat... vrijheid van meningsuiting, dat is dat het totaal niet gemodereerd wordt. Dat is een hele andere kwestie dan waar we het hier over hebben natuurlijk.
Maar heeft het over het dorpsplein, terwijl het eigenlijk gewoon een soort riool is geworden?
Nou, riool. Het is wat je er zelf van maakt. Weet je, het dorpsplein wordt bepaald door de inwoners van het dorp. Ja. Maar wie is de burgemeester? Nou, Elon Musk vond al een
maar
beetje.
Maar ik weet niet hoe dat kan. Maar op Twitter sta ik dan altijd op het verkeerde plein. Terwijl als ik op Instagram ga staan, is het supergezellig.
Nou ja, maar dat is ook een beetje inherent aan Twitter. Omdat op Twitter... Kijk, uiteindelijk is het een beetje de mediawet. Negatief nieuws scoort. En er is een verdienmodel uitgevonden. Het bestaat al heel lang. Maar de techreuzen hebben dat zo omarmd en verdienen geld. Omdat wij kikken op negatief nieuws. En dat in Twitterstormen en Twitterfitties...
Maar dat is niet nieuw, hè? Negatief nieuws.
Maar want, dat is wel waarom Twitter zo
positief nieuws is eigenlijk helaas vaak geen nieuws. Behalve dan als je het over Formule 1 hebt.
Oké, kijk, Instagram, dat is vooral foto's van... kijk eens hoe fantastisch mijn vakantie is. Of kijk eens hoe leuk mijn kind is. En dat zul je op Twitter over het algemeen mensen niet zien delen. Want dat gaat erover, oh, schande wat er nu weer op tv gezegd is. Dus het is een inherent ander social media platform. En de manier waarop het gebruikt wordt... en dus ook de toon die het zet, is gewoon wezenlijk anders.
Dat ben je niet helemaal eens, zie ik.
Ja, nou ja, ik weet niet hoe het kan, hoe dat zo veranderd is. Want ik ben relatief nog laat begonnen met Twitter in 2010. Maar toen woonde ik echt op Twitter. Hè. Ik heb heel veel mensen leren kennen door Twitter.
Maar dan zat je wel op het verkeerde plein, als je dan
weer... Nee, toen was het supergezellig.
Toen was het nog wel gezellig.
En ook vanwege mijn werk leer ik daar ook heel veel mensen kennen. Dus ja. We hadden het ook veel over financiële journalistiek, economie. We deelden dingen. We wisselden met elkaar van gedachten. Je was het wel eens niet met elkaar eens. Maar er ging altijd over inhoud. En niet van, nee, jij bent stom.
Hmm. Ja. Wim, jij doet er ook actief mee op Twitter.
Ik ben zeer actief op Twitter, ja. Ik zat straks in de bus, want de trein reed maar tot Geldermalsen vanuit Eindhoven. Toen moest ik met de bus naar Utrecht. Toen kwam ik naast een man te zitten.
Ook nog een idee.
Kwam ik naast een man te zitten. En die zei, ik kan me niet voorstellen dat Elon Musk Twitter heeft gekocht... alleen om die vrijheid van meningsuiting te garanderen.
Nee, natuurlijk niet.
Hij dacht dat daar veel, dat er ook iets achter moest zitten met zijn businessmodel, iets in de techniek, met al die satellieten die hij heeft.
Oh ja, maar dat is zeker waar. Want als je kijkt naar Tesla, en in veel mindere mate SpaceX, maar zeker Tesla. Tesla heeft eigenlijk geen marketingafdeling, Tesla heeft Twitter. En beter gezegd, het Twitter-account van Elon Musk met 80 miljoen volgers. Hmm. En daar weet hij iedere keer weer de aandacht
maar
te trekken.
Maar Tesla heeft hij nu verkocht, begrepen, toch? Grotendeels.
Ja, aandelen Tesla. Ja.
Niet alles.
Nee.
Een stukje. Zodat hij Twitter kan betalen.
Precies.
Ja. Zo makkelijk gaat dat dan.
Zo makkelijk gaat dat.
44 miljard, toch? Of,
Dat is de koopsom voor Twitter. Ja. Maar dan moet hij dat voor een deel zelf ophoesten. Hij heeft een deel bij elkaar gekregen door leningen af te sluiten met Tesla... en Twitter notabene als onderpand, als ik het goed uitleg. En dan moet hij zelf ook nog een deel bij elkaar... en andere financiers moet hij nog 17 miljard bij elkaar vinden. Maar ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ik weet niet wat jij denkt.
Ook over dat... Nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Want,
gaat hij die mensen bij elkaar vinden?
Ja, dat denk ik wel. Want kijk, ik volg Elon Musk al een tijdje. Vroeger belegde ik ook in Tesla. Alleen ik ben juist gestopt met beleggen in Tesla... vanwege dat getweet van Elon Musk.
Je vond hem irritant?
Nou, en ik vond het gewoon malle appie.
Het is je
want hij begon in 2018 tegen alle beursregels in. Zei hij als CEO, klapt hij dan op Twitter van... ik haal Tesla van de beurs... voor $420 per stuk. En 420, dat komt vaak terug. Dat heeft iets met wiet te maken. Je hebt 20 april, dat is een nationale wietdag. Hij had in die periode, is hij ook regelmatig blowend geïnterviewd. Hij ging vervolgens, zat toen zo'n Thais voetbalteam zat in een grot van die kleine jongetjes. Er waren dan buitenlandse duikers die gingen helpen. Ging hij over Twitter, ging hij een van die reddingswerkers voor pedo uitmaken. Ja. Echt waar. Nou, ja, en zo nog een paar van dat soort dingen bij elkaar opgeteld. Toen dacht ik, nou,
zeg malle appie.
Ja,
kijk, Musk is een internet-troll deluxe. Ik weet, de moderne definitie van een troll, dat is niet zozeer een monster of ook wel, maar gewoon iemand die constant lullig doet om het lullig doen, omdat hij het leuk vindt.
Is hij ook vaak daarom van Twitter geweigerd, dat tweets van hem verwijderd zijn?
Dat heeft er wel mee te maken, ja. En daarom is het des te ironischer dat hij het nu koopt, omdat hij het dan voor het zeggen krijgt. Maar uiteindelijk, Musk is zo megalomaan met zijn waarde. Wordt hij nu opgeschat? $260 miljard?
Ja, dat weet ik.
Ja, dat is volgens mij de actuele schatting van zijn waarde. Hij ziet de hele wereld, en dus ook zoiets als Twitter, gewoon als een spelletje. Het interesseert hem allemaal niet, want hij heeft $260 miljard. Dat is zoveel fuck you money.
Als je dan roept over cola, dat hij cocaïne erin wil hebben, dat hij dat eventueel over wil nemen, dat is dan een grapje.
Dat is een geintje. Ja, dat is een geintje, tuurlijk.
Geintje, maar ja, met Musk weet je het uiteindelijk nooit.
Nee, want hij heeft Twitter ook gekocht, tenminste. Ja. Ja. Als het doorgaat.
En die, dat bot van Twitter, hè, dus komt ook weer neer op $54.20 per aandeel. Ja. Er zit ook weer 4,20 in. He, ja. Ja, en, het is... weet je, en het is bekend dat hij staat eigenlijk voor de manier van vrijheid van meningsuiting, waarbij je iemand nul grenzen oplegt. Dus waarbij je zowel onwaardigheden mag doen, onterechte beschuldigingen, gewoon zonder onderbouwing. En geen, ik kom alleen maar op het woord moderatie, hè? Niet het in banen leiden.
Zijn geen grenzen.
Hij vindt bijvoorbeeld ook dat president Trump, onterecht van Twitter verwijderd is. Want hij vindt, nee, dat was alleen maar vrijheid van meningsuiting wat hij deed. Terwijl Trump heeft natuurlijk die bestorming van het kapitaal aangemoedigd. En daarom hebben ze hem toen
van Twitter
verwijderd.
Maar hij komt nu wel weer terug als Musk hem koopt?
Die kans zit er natuurlijk in. Maar Trump die is toen zijn eigen sociale medium begonnen.
Trump zegt
Werkt, weet ik niet.
Truth Social inderdaad, dat gaat vreselijk slecht. Hij zegt ook, ik hoef niet terug, want ik heb Truth Social. In de praktijk zou je zien dat hij, als hij mag, terugkomt.
En alle vijfde mensen die daar ook op zitten naast
Trump. Ja, precies.
Trump,
nee, dat is echt totaal geen succes. Maar ik denk, waar het meer om gaat, is dat Musk heeft een bepaald idee bij, inderdaad, je kan zeggen wat je wil. En hij is ook heel goed bevriend met Jack Dorsey, een van de medeoprichters van Twitter, tot afgelopen najaar nog de CEO.
Ja.
En Dorsey zegt altijd, mijn grootste spijt is dat Twitter zo kapitalistisch is, dat het een bestuur heeft, dat het een beursgenoteerde onderneming is. Het moet decentraal zijn, open voor iedereen, niet gedreven de advertenties in kapitalisme. En daar gaat Musk in die zin wel een beetje mee. Die zegt, nou, nieuwe verdienmodellen bedenken. Geen idee wat hij gaat doen, want een van de dingen die geopperd zijn is dat websites moeten gaan betalen als ze een tweet willen embedden. Of dat de belangrijkste gebruikers meer gaan betalen. Nou, op zich interessante ideeën. En er is ook een hoop mis met Twitter. Dus je zou kunnen zeggen, nou, meneer Musk, u heeft er blijkbaar ideeën bij. Laat het maar zien. Want het is nu ook niet zo'n hele topplek.
Nee, wat vind jij ervan van die ontwikkeling, Willem? Dat alles, dus niemand, geen moderation meer, alles mag gebeuren op dat gebeuren.
Heel, zou ik heel slecht vinden. Ik heb in voorbereiding op deze uitzending heb ik even de regels van Twitter uitgeprint voor mezelf.
Ja.
Die ze opgesteld hebben. Vind ik erg goed. Dat zijn echt goede regels. Ze geven daar ook heel veel voorbeelden bij. Wat kan niet? Een voorbeeld dat ze geven. Iemand een ernstig ongeluk toewensen. Ik hoop dat je de volgende keer dat je mond voorbij praat door een auto wordt overreden. Ik hoop dat je de kanker krijgt en sterft. Dat zijn voorbeelden van tweets waarvan Twitter zegt, en keurig geformuleerd, dit moeten wij niet tolereren. En dat is niet, dit zijn maar een paar voorbeelden.
Ja, maar dat gaat dan veranderen als ik het zo mag
maar dat is toch ook een van de redenen waarom Geert Wilders 3 dagen zijn account is kwijtgeraakt afgelopen week.
Ja.
Die heeft gewoon de regels over.
Maar hebben ze een excuus aangeboden? Waarom hebben ze een excuus aangeboden? Als hij toen niet weer toegelaten werd dan?
Nou ja, dat is een beetje het ambiguë verhaal. Maar uiteindelijk zijn er regels die overtreden kunnen worden. Dit zijn dan nog de regels die Twitter zelf heeft opgesteld. Maar uiteindelijk hebben ze ook nog afhankelijk van het land te houden aan politieke regels. En die zeker in Europa nu een stuk strakker getrokken met een heel nieuw pakket wetgeving, de Digital Services Act. Die gaat pas later in. Maar ook in Europa is nu gezegd, nou, meneer Musk, dus u kunt zelf dingen bedenken, maar er zijn gewoon wetten.
Oké, dus daar kan je niet omheen?
Nee, niet in Europa. Maar ja, in Amerika gaat dat weer heel anders. Maar die kijken weer naar Europa, wat wij hier voor wetten formuleren.
Ja. Ik vind het overigens wel echt heel spannend en heel leuk om te volgen wat er nu echt gaat gebeuren.
Heerlijk.
We hebben het er nu over.
Ja, maar, zo. Niet aan jullie ook.
Ja, natuurlijk.
Nee,
ja.
Maar, en Musk is natuurlijk wel iemand dat, wat ik ook van hem zeg, hè, en andere mensen misschien ook wel. Hij heeft van alles en nog wat voor elkaar gekregen. Hè? Toen hij ook begon met Tesla, iedereen zei, oh, er wordt nooit wat en er rolt nooit één Tesla van de band. En ondertussen bleef het aandeel maar klimmen en klimmen en klimmen tegen alle critici op.
Ja.
Heeft hij uiteindelijk toch ruimte-expedities op weten te zetten.
Met SpaceX, ja.
Ja, of ik dat leuk vind, is een tweede. Daar kunnen we ook weer van alles vinden. Maar dan moet je zo nodig ruimte in denken altijd. Maar goed.
Ja, het begint hier ook een beetje te vervelen op een gegeven moment, toch? Of heb je dat niet?
Ja, en als je het hier al voldoende vervuild hebt, waarom dan niet kijken of het op een ander planeet ook kan?
Oh, dat klinkt een beetje cynisch,
ja,
Janneke.
Dat vind ik ook.
Zo ken ik je niet.
Nee? Nee. Nou, dat vind
altijd
ik wel
zo optimistisch, echt. Zo vrolijk, zo positief.
Ja, ben ik op zich ook wel. Nee, maar het is, kijk, niet zo.
Met Twitter, of in ieder geval met Musk, is het denk ik iets meer dat hij zelf ook zo gelooft in zijn eigen genialiteit en leiderschap. Weet je, nou, het voorbeeld van Tesla heeft hij groot gemaakt. SpaceX heeft hij groot gemaakt. Hij heeft inderdaad megalomane plan om naar Mars te gaan, te koloniseren. Maar uiteindelijk, weet je, Tesla is een elektrisch merk. Duurzaamheid. Hij is veganist. Hij heeft in principe het beste voor met de mensheid, maar de manier waarop hij dat toont, strookt niet met, nou, we gaan het gezellig maken voor iedereen. Maar hij heeft wel zoiets van, nou, ik ga even aan de mensheid laten zien dat ik ons ga redden.
Nou, kijk, dat is we hebben, hoe die in elkaar zit. Klinkt een beetje raar, maar we hebben toch wel een Musk nodig gehad om de elektrificatie van het autorij mogelijk te maken.
Absoluut.
Voordat hij begon met Tesla, hij is daar echt de drijvende kracht achter geweest. Wilde hij nog niet doodgevonden worden in een hybride auto? Dan zat je, ja, wat waren dat ook weer die vrees?
Toyota Prius.
Prius, ja. Die
weet ik toevallig.
Nou, daar schaamde je toch een beetje als je daar
ik vind het een leuke auto, hoor.
Ja, nou, ik heb hem nu 8 jaar. Ik heb vorig jaar december een elektrische gekocht, maar die moet nog geleverd worden.
Hoe lang wacht je al, Wim?
Een half jaar.
Ja, chips tekort, dan krijg je dat.
Ja, is overigens geen Tesla, wordt dat.
Oké. Okay. Nee. Hoeveel kilometer, weet je, hoeveel die
380.
Kan? Zeggen ze, hè?
Ja, dat zal het toch wel zijn. Ja.
Nou, meestal is dat niet helemaal het geval.
Bij die Prius...
Als je heel anticiperend rijdt, hè? Dus langzaam optrekt en ruim voor het stoplicht gewoon het tussen aanhalingstekens gas loslaat. Dan verbruik je een stuk minder vermogen.
Die Toyota Prius die ik heb, die kon dus volgens de boeken 25 kilometer rijden.
Ja.
Nu, als ik hem volledig oplaad, haalt hij nog 14 kilometer.
Hè? Ja,
het accupakket is iets minder geworden. Maar wat heb je besteld dan?
Een Peugeot.
Peugeot 208 electric.
Ja, ja. Ja,
nou, op zich een leuke auto. Ik denk dat je die 80 inderdaad niet gaat halen. 300, als je inderdaad conservatief rijdt, moet goed komen. Tesla zou je meer mee kunnen, maar die is duurder.
Ja, is veel duurder. Nee,
hoe gevaarlijk is het eigenlijk dat zo iemand daar zo machtig in wordt? En sowieso een aantal van die hele grote tycoons die zo machtig zijn?
Nou ja, kijk, we hebben al het voorbeeld van Meta, waar Mark Zuckerberg aan de leiding staat. En daar hebben we eigenlijk nog veel meer kritiek op, all the time. Omdat we gewoon weten dat het algoritme van Facebook en ook Instagram en ook wat ze eigenlijk willen met WhatsApp gewoon niet goed is voor gezien het feit dat er miljarden mensen op zitten. En ja, dat dan op Twitter Meta is ook een beursgenoteerd bedrijf. Mm-hmm. En dus heeft het heel erg de kapitalistische drijfveer. Want er moet winst gemaakt worden. En die algoritmes om mensen maar erop te houden en ze meer advertenties te kunnen uitserveren, is allemaal inkomsten gedreven.
Ja.
En bij Twitter zou je nog de hoop kunnen hebben, ik weet niet of die ijdel is, dat Musk niet per se op winst uit is, maar zegt, het is nu mijn ding. Kijk, het gaat wel gebeuren, want uiteindelijk moet het geld terugverdiend worden omdat hij 44 miljard moet ophoesten. Maar je zou kunnen hopen, van, nou, hij gaat daadwerkelijk vanuit zijn idealisme proberen om van Twitter een plek te maken waar we wat aan hebben met z'n allen. Maar ja, dat is een gok of dat gaat lukken.
Maar hij zal toch ook wel iets in technische zin gaan veranderen?
Nou ja, misschien, maar dat hangt er vanaf. Het is nu ook best wel. Het is eigenlijk een plek om je narratief te ontwikkelen. Hè? Je verhaal te vertellen, woordkunstenaar, zoals jij, denk ik. We hebben iets te vertellen, doen we op Twitter. Maar ondertussen gaat het om reacties, retweets, likes, volgers scoren. Dus het is heel erg dat gamification element van meer aantallen. Dus dat is, nu zit er nog heel veel kapitalisme in Twitter. De vraag is of hij dat eruit gaat halen.
Ja.
Nou ja, dat lijkt mij niet. Maar weet je, want ik denk dat blijft nodig. Hè? Hij koopt het niet voor niets. Anders had hij er wel een pet project of zo van gemaakt. Zo van, nou, ik word nu weldoener. Daar is volgens mij helemaal niks van bekend. Hij wil dat gewoon. Maar hij wil ook vooral dat het in zijn ogen een vrije plaats wordt. Waar je gewoon alles kan zeggen. Dus waar je alles maar eruit kan gooien. Zonder dat iemand je terugfluit. En als je zegt, waar zit nou het gevaar? Ik denk dat overheden al jaren bezig zijn met onder andere social media companies. Maar ook als je kijkt naar Google. Hoeveel data die ook verzamelen.
Ja.
Dat er bijvoorbeeld binnenkort, of daar wordt steeds over gesproken, of is dat inmiddels al zo dat je geen Google Analytics meer mag gebruiken?
Daarin worden ook echt wel stappen gezet. Nu met die digital services.
Dat is een strijd van overheden. Kijk, eerst wordt het ontwikkeld en jaren later komt uiteindelijk die wetgeving, want al die overheden moeten met elkaar overleggen van wat willen we dan wel, wat willen we dan niet, die zullen altijd achterlopen op bedrijven als Twitter, Facebook, Google. Houden ze het wel in de gaten.
Over dat overheden
wel.
Gesproken. Ik begrijp dat de Chinese overheid iets meer ruimte gaat geven aan de techsector daar? Of,
Ja, met die Chinese overheid. Dat heeft er juist steeds voor gezorgd dat er druk was ook op tech-aandelen, afgezien van de opgelopen rente. Was het ook steeds de Chinese overheid die grote bedrijven wilde aanpakken en die een beetje de macht van de grote techbedrijven wilde breken. En nu is er ineens een bericht. Ze willen toch wel de platform economie gaan stimuleren.
Ja.
Dus ja, daar wordt dan weer heel positief op gereageerd, waardoor bijvoorbeeld een bedrijf als Tencent flink in koers is opgelopen. En in Nederland, of aan de AIX, staat Prosus genoteerd. Die hebben dan weer een belang in Tencent. Ja. Dus ook
zat je nou ook in Netflix of niet?
Huh? Wat?
Ja. Zat je erin, ja?
En nog steeds.
O jee.
Ja.
Die ging wel hard omlaag, zeg.
Zo, dat was wel even een klap. Ja.
Netflix is de groei een beetje op. Tenminste, de mogelijkheden om nog door te groeien. Want in de
westerse
markt
talkshows gaan beginnen, heb ik gehoord.
Nou ja, stuur een brief. Ja. Of heb ze al gebeld? Nog niet. Nee, maar kijk, Netflix is ook niet van de live. En dat is sowieso al een verschil met andere streamingplatforms. We hebben nu Viaplay in Nederland voor de Formule 1. Live sport. Ook bij
kijk ik nooit. Elke avond aan de Netflix zit.
Voor jou is dat dan geen argument om zo'n platform te nemen. Maar voor een heleboel andere mensen wel. Die ook de transitie van lineaire tv naar streamingplatforms gemaakt. Nou, ook bij HBO Max, wat nu samengetrokken is van Warner en Discovery, zeggen ze ook van nou, live sport moeten we serieus overwegen. Netflix, ondanks dat keer op keer Netflix wordt gelinkt aan nou jongens, Formule 1 rechten, geen interesse. Heel gek, terwijl je zou zeggen, Netflix gaat daar serieus naar kijken.
Of je kan ook zeggen, ze houden zich bij hun core business. Kijk, ik ben gewoon aan het hopen, hè. Het misschien wel tegen beter weten.
Je moet wel, hè.
Dat het toch weer goed gaat komen.
Nou ja, blondjes beleggen beter dan natuurlijk. Dus ja, nee, dat krijg je.
Dat moet toch weer gaan gebeuren. Ja. Hè? Want dit jaar is het weinig soeps.
Maar wat ik interessant vind aan Netflix, ze zetten heel erg in op games, zeggen ze al een paar jaar. Geven ze miljoenen aan uit. Ik volg de game-industrie al 15 jaar op de voet. En ze hebben nog niks naar buiten gebracht waarvan ik zeg, nou jongens, daarvoor ga je gamers naar je platform trekken. Alleen maar gratis spelletjes voor je smartphone.
Nee, dat gamen, dat is echt wel een misstap. Maar kijk, ze hadden natuurlijk steeds gehoopt, ook door het produceren van hele dure content, dat je steeds meer gebruikers blijft lokken. Nou, en nou blijkt, en dan zeggen zij, dat komt onder andere door de oorlog in Oekraïne, dat ze al die Russen hebben moeten wieberen.
Maar dat is maar een miljoen gebruikers.
Ja, dat zeggen zij. Dus dat is dan volgens hun ook een reden. Maar het andere was natuurlijk dat voor het eerst het aantal gebruikers niet is toegenomen. En dus niet bijvoorbeeld wat het eerder wel is geweest, wat ook licht tegenvallend was, wat het minder was toegenomen dan verwacht werd. Nee, het is nu zelfs afgenomen. Dus dat was die mega tegenvaller. En ik dacht wel, het is toch wel raar dat zo'n bedrijf, zij houden toch ook hun eigen omzet en abonneegroei in de gaten. Hoe kan dat?
Het
idee bij een beursgenoteerd bedrijf is juist dat ze beleggers eigenlijk altijd een beetje proberen voor te bereiden op, nou, dit kan je ongeveer verwachten. Ja. Zodat je niet.
Je voelt je echt in de maling genomen als ik dit zo hoor. Nou. Ja, ik zie het aan je, Janneke. Nou. Heb je aandelen eigenlijk?
Boskalis.
Boskalis?
Baccarat. Ja. Oh, ja, die heb ik al heel lang en dat gaat op en neer. Ik geloof niet dat het ooit echt iets heeft opgeleverd.
Nou, maar je hebt ze voor de gein dan of zo? Of?
Nee, ik dacht ooit Boskalis, dat moet het zijn. Maar
mooi woord ook,
bleek Boskalis. Het toch niet zo te zijn en ik kom er op de een of andere manier ook niet vanaf.
Nee, cijfers van de techreuzen van deze week, waren die?
Nou, eigenlijk best wel goed, vooral bij Meta, maar die zijn eigenlijk heel conservatief geworden. Meer korte video's en dat metaverse, dat zien ze later wel. Jammer, ik vind dat interessant. Apple hartstikke goed, klinkende
cijfers. Ja, er wordt wel slecht op gereageerd trouwens.
Ja, dat is wel gek, hè?
Er viel toch weer iets in tegen, maar ik kan nu gek genoeg, ik heb net nog zitten lezen.
Nou, misschien niet meer.
Wat was dat nou?
De dreigende miljardenboete van 36 miljard vanuit Europa, omdat ze met betalen met je telefoon te veel beperkend en commissie rekenen voor je bank. En daar gaat Europa nu onderzoek naar doen bij Apple. Nog nader.
Ja. Oké. Okay. Jullie zitten er wel lekker in allebei trouwens. Ja. Los van dit momentje, maar ik bedoel, het raakt jullie ook echt.
Natuurlijk.
Je kan er uren over praten, Joe, heb ik de indruk.
Tech gaat ons allemaal aan, elke dag.
Ja.
Dus ja, Amazon is... hadden we ook nog, hè?
Oh, ja, Amazon?
Gisteravond. Ja, dat viel lekker tegen, ja, helaas. Oh,
die had je niet, hoop ik.
10% zat ik net nog te kijken. Nee, had ik niet.
Nee.
Dus misschien is het wel een instapmomentje.
Ja, adviesje hier, bij deze? Ja, Janneke?
Nee. Ben jij al begonnen met beleggen eigenlijk?
Nee, ik ben ermee gestopt.
Daar heb je nu alle tijd voor, toch?
Ja, ik heb overal alle tijd voor. Ja, dus nee, dat ga ik zeker doen. Jongens, bedankt.
Ik weet nog wel een leuk boek wat je kan lezen, trouwens.
Die heb je toch al een keer? Dat heb ik al
gesproken. Ja, maar heb je het al gelezen?
Dondjes beleggen beter. De dikke Daniels. Maar dat gaat niet over aandelen.
Nee, gaat niet over aandelen, maar gaat wel onder andere over Twitter.
Oké. En elke dag de tech-update luisteren op BNR. Daar blijf je ook bij.
Oké. Nou, ik ga dat vast en zeker doen. Not. Dankjewel, Joe. Tot de volgende keer.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
De Friday Move.
En dat is gewoon grootse Koningsdag vieren en gewoon een feestje geven.
Ja. Maar dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde, hè?
Wilfred Genee.
Ja, in deze tijd zit nog DJ Isis, hand in broeken. En hij zit er nog steeds, dat wel, Wim Daniel. Ik wil eigenlijk zeggen, we zitten in de Sky Lounge, maar dat kan niet, want de ruiten boven worden vervangen. Dus dat betekent dat we iets lager zitten. We zitten op de eerste verdieping. Ik weet, kunnen er mensen langskomen? Dat zal toch wel, hè? Ja. Kunnen gewoon mensen langskomen. Als je hier langs wil komen, dan ben je van harte welkom. Wim Daniels, je 123ste zei je, toch?
Ja, 123ste boek, ja.
Het verhaal van onze taal volgens Wim Daniels. De dikke Daniels. Wat wilde je met deze eigenlijk bereiken? Want ik heb allemaal verschillende soorten verhalen zitten lezen.
Ja, ik geef van de belangrijkste onderdelen van de taal geef ik een soort van samenvatting. Hoe is die geschiedenis van de spelling verlopen in het Nederlands? Hoe is dat Nederlands ontstaan? Hoe gaat het verder met de dialecten? Dus een paar heel grote onderwerpen van de Nederlandse taal komen aan bod.
Ja.
En daarnaast neem ik heel veel kortere hoofdstukken op die over de aardigheden gaan, de frivoliteiten van de taal.
Wappie kwam ik ook tegen. Ja, twee betekenissen, wappie.
Ik heb een hoofdstuk opgenomen waarin ik alle woorden op pi heb genomen.
Ja.
Soms dan schiet me iets te binnen. Meestal terwijl ik in bed lig en dan denk ik de volgende dag, hey, dat ga ik eens uitzoeken zonder dat daar nou iets heel ernstigs achter zit. Soms zoek ik in een onbewaakt ogenblik woorden bij elkaar die een overeenkomst hebben die tamelijk onbenullig is. Maar op de een of andere manier spreken ze toch tot mijn verbeelding. Zo kreeg ik eens het idee om alle woorden bij elkaar te zetten die op pi eindigen. En dat heb ik gedaan met die wappie-betekenissen.
Ja, met name ook omdat wappie natuurlijk redelijk actueel is geweest de afgelopen periode. Of is het een ander soort wappie?
Nee, in het woordenboek van Dalen zijn er twee wappie-betekenissen. 1, wappie, iemand die onder invloed van drugs is. Zij is helemaal wappie, niet goed wijs, helemaal wappie zijn. En 2, wappie, iemand met bizarre, niet op feiten gebaseerde opvattingen over een bepaalde kwestie.
Ja.
Dus dat kwam ik tegen en... Ja, toen heb ik vervolgens alle pi-woorden bij elkaar gezocht. Dat is een fantastische verzameling geworden, vind ik zo.
Ja, want taal is eigenlijk een maskerade, zeg je. Een gemaskerd bal. Hoe bedoel je dat?
Ik kwam erachter op jonge leeftijd dat elk woord een masker op heeft. Wij spraken thuis dialect. Wij zeiden bijvoorbeeld appelsien tegen sinaasappel. Iemand tegen mij, dat moet een sinaasappel zijn.
Hmm.
En toen ontdekte ik dat een sinaasappel in feite gewoon een China-appel is. Een appeltje uit China. En als ik het in het dialect zeg appelsien, dan zeg ik het feite via het Frans een pomme de Chine, een appel de Chine. Dat blijft een appeltje uit China.
Hmm.
En toen ik dat vaststelde, dacht ik, zou dat met elk woord zo zijn? En toen heb ik een schriftje gekocht. En ben ik woorden gaan opschrijven om ze te ontmaskeren. En het mooiste woord dat ik ooit in dat schriftje heb geschreven, dat geeft het goed aan dat woord, dat talen maskerade is, is het woordje eenvoudig. Weet je waar het woordje eenvoudig vandaan komt?
Eén, denk ik dan. En dat is fout. Nee, ik zit even na te denken. Nee.
Eén keer gevouwen.
Eén keer gevouwen.
En iets wat één keer gevouwen is simpel. Daarom is simpel ook de betekenis van eenvoudig geworden. En toen ik dat door had, dacht ik, er moet er ook iets zijn. Ja. Dat twee keer gevouwen is een stuk moeilijker is. En dat is een diploma. Het woordje diploma bestaat uit twee delen. Die van duo. En ploma komt uit het Grieks. Plaum betekent vouwen. Diploma betekent letterlijk twee keer gevouwen. En zo zit elk woord in de taal op een fantastische manier in elkaar. Heeft een masker op. Vaak weet ik niet. Ik ben bijvoorbeeld al 10 jaar bezig met het ontmaskeren van het woordje fiets. Ik weet nog steeds niet Zeker waar het woordje fiets vandaan komt, terwijl het zo'n heel jong woord is. Het bestaat pas sinds 1885. En toch weten we nog niet zeker waar het vandaan
komt. Het geeft veel vrijheid, hè? Las ik ergens dat je had geroepen, fiets en vrijheid horen bij elkaar. Toch?
Ja, fietsen. Ja, dat is een voorbeeld dat ik aanhaal uit een boek van Stijn Streuvels. Toen hij voor het eerst leerde fietsen. Hij is geboren 10 jaar nadat de fiets is uitgevonden. Voor hem was de fiets de openbaring naar de vrijheid. De weg naar de vrijheid, zou je kunnen zeggen. Voor mij ook wel een beetje.
We denken allemaal anders, we zijn allemaal anders. Ik ben anders net als jij, toch?
Ja, dat is eigenlijk het openingshoofdstuk. Ja. Op een t-shirttekst van een jongen met het syndroom van Down bij de belangengroep SIEN, SIEN.nl, belangenorganisatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daar stond op een gegeven moment de tekst: ik ben anders net als jij. Dat vind ik de mooiste tekst die ik ooit heb gezien, omdat je die op 2 manieren kunt uitleggen. Je hebt wel eens van die mensen die denken dat ze iets meer zijn dan jij, dat ze een beetje verheven zijn boven jou. Kun je gewoon tegen zeggen: oh, ik ben anders net als jij, hoor. Je bent niks meer. Mm. Dat is 1 betekenis. Wij zijn allemaal gelijk. En de 2e betekenis is: ik ben anders zoals jij ook anders bent. En dat zit in die ene zin. En als we die 2 dingen goed in onze oren zouden knopen, dat we allemaal gelijk zijn en dat je respect moet hebben tegelijkertijd voor ieders individuele anders zijn, dan zou er niks aan de hand zijn.
Nee. Dat is wel een mooi in deze tijd, hè?
Ja, en dat t-shirt is ook bij SIEN.nl te bestellen. Echt een fantastisch mooi t-shirt. Ik ben anders, net als jij. Wilfred, wij zijn hetzelfde, maar wij zijn tegelijkertijd ook heel erg verschillend.
Ja, dat weet ik. Wim, dat hoef je mij niet uit te leggen. Trouwens, we gebruiken nu allebei onze stem. Daar heb je ook een stuk over geschreven met Philip Bloemendaal, las ik. Die had je zelfs ontmoet.
Ja, ik ben van huis uit een radioluisteraar. Ja. Wij hadden ook vrij laat televisie. En radio speelt bij ons in thuis een belangrijke rol. En op een gegeven moment raakte ik een beetje gebiologeerd door die stemmen die ik hoorde. En op een gegeven moment dacht ik: ik ga die stemmen opzoeken. En toen ben ik onder andere bij Philip Bloemendaal in Amersfoort aan de deur geweest.
Ja.
En toen dacht ik, toen hij de deur openmaakte, nu hoor ik zijn polygoonstem.
Nu gaat het gebeuren.
Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En toen zei hij ook tegen mij dat een andere stem was, die polygoonstem, dan zijn eigen stem. Na de eerste polygoon-uitzending was hij in de bioscoop gaan zitten om naar zijn eigen stem te luisteren.
Ja.
En dat vond hij erg tegenvallen. Dit komt niet over bij de bioscoopbezoeker. En toen heeft hij vervolgens een echte polygoonstem ontwikkeld. En die zette hij vaak ook op als hij collecteerde. Want hij collecteerde voor de diabetesvereniging. Mm-hmm. Deed hij dat met zijn eigen stem, zat die bus niet vol.
Nee?
Maar met zijn polygoonstem binnen de kortste keer die bus vol.
Geweldig, ja. Prachtige stem. Een legendarische stem ook.
Ja, en de stem van Hans Hoogendoorn.
Ja, dat vond ik een goed verhaal. Dat vond ik een heel goed verhaal. Dat leefde zelfs liefde op.
Ja. Ja, een wielrenster in de Tour de France, die hoorde op een gegeven moment die stem van Hans Hoogendoorn, want die zat steeds in een jingle bij de Tour de France.
Ja.
En toen is zij op zoek gegaan naar de stem van die ze steeds hoorde. En uiteindelijk is die vrouw ook met Hans Hoogendoorn getrouwd.
Ja.
We zijn overigens wel weer uit elkaar.
Oh, is dat zo? Ja,
al lang weer.
Ze hoorden een andere stem en toen was ze klaar.
Nee, dat weet ik niet.
Nee, dat weet je niet. Nee. En je wil altijd aardig gevonden worden, las ik ook in alle interviews. Is dat zo?
Is dat zo? Las je dat in interviews?
Ik wil namelijk niet onaardig zijn tegen mensen.
Dat is iets anders. Dat is iets anders dan aardig gevonden willen worden. Ik wil niet onvriendelijk zijn tegen mensen.
Nee.
Nee, ik hou erg van vriendelijkheid. Ja,
en waarom?
Omdat dat veel fijner is om te leven dan wanneer je chagrijnige mensen om je heen hebt, of mensen die onbeleefd zijn, of mensen die je aan de kant duwen, of mensen die over je heen lopen, of mensen die denken dat ze meer dan jij zijn. Nee, ik hou erg van vriendelijkheid.
Okay, ja. Moest je jezelf net ook opblazen of niet? Of kwam dat wel gewoon vanuit een soort rust? Het begin van de interview bedoel ik.
Jij zit ermee dat ik jou zo ondervraagd heb.
Ik was gewoon benieuwd. Ik
vind echt ook als je... Ik heb jou vaak ook in die uitzending op televisie bezig gezien. Dat programma dat stopt nu. Je zegt zelf 20 jaar lang is dat aan de gang geweest. Nu stopt het opeens. Dat is vers nieuws. Ja, om daar zomaar aan voorbij te gaan, dat kan niet. En ik vind wel ook dat ik jou dan daarover moet ondervragen. En ik vind ook werkelijk dat jij het soms iets te veel naar anderen toeschuift. En dat je het ook gewoon, dat je ook naar jezelf moet kijken, naar je eigen
oren. Dat ben ik met je eens hoor, absoluut.
Ja,
we hebben
maar jij neemt me dat toch een beetje kwalijk dat ik dat net gezegd heb tegen jou. Maar dat moet niet, Wilfred, nee, want ik bedoelde het goed. Ik wilde je helpen om dat gewoon te zeggen. Ja, dat moet toch verteld worden?
Ja, absoluut. Ik ben er alleen een beetje door verrast. Maar ik bedoel absoluut dat je de mening kan hebben natuurlijk.
Ja.
Ja.
Kom, laten we doorgaan.
Ja, nee, we gaan nu even naar de reclame. Oh nee, naar de AVB.
Yo. De meeste vertraging nog bij Rotterdam. En verder is het druk vanuit Utrecht naar het zuiden vanmiddag. In totaal nog 280 kilometer file op de weg. A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Benelux. 18 kilometer file met een uur vertraging. En dat heeft ermee te maken dat de modder op de A15 ligt vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. 12 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. Je moet omrijden via de Botlekbrug. A20 Gouda Hoek van Holland. De rijbaan is dicht bij Nieuwekerk aan den IJssel. 50 minuten vertraging daarna. Een ongeluk. Het verkeer moet via de vluchtstrook. En er wordt op snelheid gecontroleerd. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij 60.6. A28 Zwolle-Groningen bij 108.4. En ook op de A30 controle vanuit Ede naar Barneveld bij Lunteren bij hectometerpaal 12.3.
Vrijdag 29 april, waar blijft de tijd? Inmiddels is ze alweer 30 jaar in het vak bezig. Ooit 100% ISIS, volgens mij, ze schreef me opeens te binnen, toch?
Dat klopt, ja.
Ja. Dat is alweer een tijdje geleden, toch? 2006 of zo ben je ermee gestopt?
Ergens na de millenniumwissel. Ja. Ja.
DJ ISIS inmiddels. 30 jaar.
Ja, het is toch wat.
Hoe klinkt dat voor jou?
Ja, je raakt eraan gewend natuurlijk in de loop der tijd. Maar ja, 30 jaar,
joh. Je hebt ook je 25-jarig jubileum gevierd. Ja. Toen kon je er ook aan wennen.
Ja, ja, inderdaad. Ik doe dat iedere 5 jaar. En nu dus 30 jaar. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat ik zelf nog niet eens 20 was. En als je me toen had gevraagd of ik op deze leeftijd nog DJ zou zijn, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard.
Nee, want toen je wat jonger was, was je snel afgeleid, toch? Had je allerlei dingen die je aan het zoeken was. Totdat je de muziek had gevonden.
Nou, kijk, dat hele DJ-vak, dat is natuurlijk eigenlijk pas de afgelopen decennia echt volwassen geworden. Hè. Daarvoor was dat toch iets, ja, dat, daar hoorde je weinig van. En de mensen zaten gewoon ergens in een hoekje in het donker een plaatje op te zetten. Tegenwoordig is dat een hele branche geworden. Ja, de grondleggers van de DJ-cultuur zijn inmiddels in de 60, denk ik. Wat is het?
Ja. Want jij bent 47 nu, toch?
Ik ben vandaag of vind je jarig, vervelend? Om precies te zijn.
Gefeliciteerd, zeg!
Ja, ja. Ja. Ja.
Hiep, hiep, hoera, voor ISIS.
Ja, dankjewel.
Maar 47, dat klinkt ook nog wel heel jong.
Ja, nee, ik was ook 17 hè, toen ik begon met draaien, dus ja. Dat klopt.
Jij bent een danser, heb ik begrepen, Wim.
Ik dans erg graag, ja. Ik ben in Aalrikstel in cafézaal Van Bracht en zaal De Stal begonnen. En toen had je nog echt van die DJ's, ja, die draaiden Doe van Peter Maffay. Mm. De Beatles, de Beach Boys, de Rolling Stones, et cetera. En dat danste ik op. Maar later, toen ISIS kwam, toen die House kwam, toen ben ik blijven dansen.
Nee. Dat ga je ook op de muziek van?
Ja, zeker.
Echt waar?
Ja, geweldig. Ja.
En dan ga je helemaal uit je plaat ook?
Dat doe ik zelfs nu nog af en toe, maar dan wel als ik alleen thuis ben.
Niet op locaties meer?
Minder. Als... Af en toe nog wel. Als de gelegenheid er is, doe ik dat zeker ook nog graag. Ik kan moeilijk stilstaan als er muziek gedraaid wordt.
Maar Paradiso toch?
Ja, morgenavond gaat helemaal los in Paradiso.
Ja. Ja. Is er nog een kaartje voor Wim? Of?
Dat ik vanuit Eindhoven kijken, tot Geldermals rij en dan met de bus verder naar Utrecht.
Ja, iets voor die geest, ja. Ja. Nee, waarschijnlijk niet. Het is uitverkocht, neem ik aan, toch?
Het is zo goed als uitverkocht, kreeg ik net door. Dus ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Dan moet je even op de site van Paradiso kijken.
Wat is zelf jouw belangrijkste ontwikkeling geweest in al die jaren?
Poeh, wat een moeilijke vraag. Nou ja, je wordt natuurlijk in de loop der tijd steeds beter in wat je doet. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Mm. En ik ben ook allerlei andere dingen ernaast gaan doen. Dus muziek maken, evenementen organiseren. En ik denk nadat ik nachtburgemeester van Amsterdam ben geworden. Dat is een officiële functie in Amsterdam. Dat ik ook steeds meer me een beetje ben gaan bezighouden met... Wat het beleid doet rond het nachtleven, de regelgeving. De 24-uursvergunningen, dat is eigenlijk een van de uitkomsten van mijn nachtburgemeesterschap die we hier nu op dit moment in Amsterdam hebben.
Ja. Maar dat is toch niet zo belangrijk als je DJ werkt, hoop ik? Of?
Nou, eigenlijk voel ik, als je kijkt naar waar ik als persoon over ga, dan is dat deels het artistieke, muzikale, creatieve. En aan de andere kant is het ook eigenlijk wel dat maatschappelijke. Dat vind ik toch ook wel belangrijk. En zo ben ik ook opgevoed thuis. Dus dat zit er wel in gebakken.
Ja? Want hoe werd je opgevoed thuis dan?
Mijn moeder die is heel lang burgemeester geweest. En mijn ouders zijn allebei leraar geweest. Nou, dan weet je het wel een beetje. Dus wel eens thuis ging het ook over koetjes en kalfjes, maar zeker niet alleen maar.
Veel bewustzijn was aanwezig.
Ja, en ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel.
Oké, je zegt je wordt steeds beter. Waar kun je nog beter in worden dan?
Poeh. Wat een moeilijke vraag stel je allemaal. Waar kun je nog... Nou, muziek maken, daar zou ik wel beter in willen worden. Ik kan dat wel een beetje, hoor. Maar als je kijkt naar hoe die techniek allemaal in elkaar steekt, dat is eigenlijk gewoon een beroep op zich. En gelukkig maak ik de laatste jaren steeds meer muziek onder de naam ISIS en Moses. Hmm. Met mijn
compagnon Mozes Meijer. Eerlijk is eerlijk, hij is wel een beetje de technische man van ons twee.
Maar wil je dan ook een hit scoren, een echte hit? Of is dat helemaal geen doel op zich?
Nee, want ik maak liever mooie dingen die geapprecieerd worden door mensen die er verstand van hebben, dan dat de hele massa en meute eventjes kort van slag is van iets en de volgende moment weer achter iets anders aanrent.
Maar het is toch niet zo dat je het vervelend zou vinden als je net zou scoren? Dat je zegt, oh, dan heb ik iets verkeerd gedaan.
Ja
wel?
Nee, dat zou weer een nieuwe carrière zijn, zeg maar. Ik ben wel echt foremost DJ. DJ is echt mijn hoofdberoep. En dat is echt iets heel anders dan muziek maken.
Oké. Okay.
Maar ben je in de loop van de tijd ook andere muziek gaan draaien?
Ik ben ook daarin steeds meer mezelf aan het ontwikkelen en aan het verdiepen. Dus ik probeer ook gewoon telkens meer verfijnd en origineel en spannende dingen te vinden en te draaien natuurlijk. En te maken, niet te vergeten.
Heb jij wel eens last van een burn-out gehad?
Officieel heb ik nog nooit een burn-out gehad. Maar ik denk dat ik in de periode dat ik net moeder werd, dit is overigens alweer 11 jaar geleden, dat ik wel echt op een gegeven moment helemaal doorheen zat energetisch gezien. Vooral met het combineren van het nacht- en het dagleven.
Ja.
Zonder vader ook, die betrokken was in opvoeding.
Je had andere verplichtingen, las ik.
Als alleenstaande DJ-moeder, ja, wat een ellende zeg.
Ja, maar omdat in het vakgebied van jou, waar je zit natuurlijk nogal wat mensen afgebrand raken. Opgebrand moet ik even zeggen, toch? Goed Nederlands.
Kan mag allebei.
Opgebrand, laten we het daarop houden. Zelfmoord zelfs, met Avicii enzovoort. Stap je dat? Begrijp je dat? Kun je er iets bij voorstellen?
Ja, maar dat zie je natuurlijk heel veel in hè, als je kijkt naar sterrendom en naar popartiesten en wat het van mensen vraagt. Het is nogal eenzaam aan de top. En als je daar verder, ja, ook letterlijk en figuurlijk alleen in staat. Dus je hebt geen mensen om je heen die je kunnen opvangen. Of je laat je niet helpen. Hè. Zo zijn er ook mensen. Mm-hmm. Dan kan het natuurlijk te veel. Kan het ze tol gaan eisen. Dat zie je wel vaker.
Maar het is jou altijd gelukt om daar op afstand van te blijven. Los van het opvoeden van een kind dat even een periode zwaar was. Maar als disjockey, maar heb je altijd een goede balans kunnen houden?
Ja, ik hou van experimenteren en ik hou van nieuwe gronden verkennen. Maar ik vind het ook altijd fijn om aan de veilige kant van het randje te blijven. Dus ik hoop dat altijd mijn redding was en zal blijven.
Oké. Okay. Ja.
En als jij zoals morgenavond dan gaat draaien, wat is jouw insteek dan? Jij wilt de mensen aan het dansen krijgen, een fijne avond bezorgen, of je zegt nee, ik wil de mensen naar goede muziek laten luisteren?
Nou, allebei en nog meer zelfs. Dus wat we gaan doen morgen is, ik ga 30 jaar dansmuziekgeschiedenis draaien in één nacht. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, maar ik ga mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk in die nacht te krijgen. En daarbij is een hele videoshow met beeld ook, waarin ik zelf als performer voor de camera sta en een videokunstenares genaamd Gitte Spinder achter de camera. We zijn al 7 jaar bezig om beeldmateriaal te schieten daarvoor. Dat doen we periodiek en dat gaan we dan uitzenden. Dus het wordt eigenlijk een soort, ja, wat is het? Multidisciplinaire ervaring.
Multidisciplinaire ervaring.
Ja, er komen ook alle zintuigen worden bediend. Zelfs de geur hebben we aangedacht.
Oh.
En dan is er een programma in 3 zalen dat ik ook nog cureer. Dus ik ben eigenlijk curator, performer en DJ, zou je kunnen zeggen.
Nou, je hebt er wat van gemaakt als ik het allemaal zo hoor.
Ik pak flink uit, ja. Ik heb 2 jaar op mijn handen gezeten. Dus ik wil wel even boelhokken morgen.
Had je op je 17e nooit kunnen bevroeden toen je begon? En met wat voor instelling begon je hier eigenlijk aan dan, destijds?
Geen instelling. Gewoon gepassioneerde muziekliefhebber en gepassioneerd danser. En helemaal gegrepen door die wave in het uitgaansleven en in de muziekcultuur. En het heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten.
Nee, je wordt omschreven als een pionier. Hoe is het om pionier te zijn? En deze omschrijving te horen van iedereen steeds?
Ja, heel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om wat ik net ook zeg, nieuwe gronden te verkennen. Dat is voor mij altijd heel erg bevredigend om van niets iets te maken. Dat vind ik leuk.
Ben jij ook een pionier eigenlijk, Wim?
Nee, dat denk ik niet. Nee, over taal wordt al heel veel geschreven. Toen ik in het theater ging, was dat natuurlijk, deden al heel veel mensen. Nee, ik ben ook pas laat met televisie begonnen. Eigenlijk pas een paar jaar geleden. Maar samen met Huub Stapel het dorp en
ja,
zo. Nee,
een mooi
nee.
Programma is dat.
Ja, 22 mei gaan we weer een nieuwe serie starten.
Kun je daar iets over zeggen?
We hebben nu ISIS aan tafel. Ik denk dat we eerst even...
Ik wil nog even reageren op het woord fiets. Want ik heb er net over na gedacht. Het woord fiets, waar komt het nou vandaan? Jij zei net dat je niet wist, nog niet erachter was. Toen dacht ik, het was best wel stil waarschijnlijk in de tijd dat de fiets werd uitgevonden. En ik had het niet geweten dat ding dan langskwam. En dan ging het zo...
Ja, dat is een van de verklaringen. Dat het een klanknabootsend woord is. Andere verklaring is dat het van Vitesse komt, snelheid. Andere verklaring is dat het een verkorting is van velocipede. Een andere verklaring is dat het afgeleid is van fietsen, veert, een vervangingspaard, en dat fietsen tot fiets heeft geleid. En de meest waarschijnlijke verklaring is dat het afgeleid is van een man uit Wageningen die in de Hoogstraat een smederij had. Eli Cornelis Fiets, met een V geschreven. En toen het in 1885 voor het eerst in de Arnhemse Courant stond, werd het ook met een V geschreven. En hij was fietsenmaker.
Eigenlijk weet je het dus wel.
Het is toch wel heel
veel maar ik weet het niet zeker. Nee, ik weet het echt niet zeker. Nee,
maar
nee.
Waarom weet je het niet zeker? Dit...
Ja, om die andere...
Niemand kan daar echt een...
Nee, sommige mensen zeggen, nou, wat jij zegt, die verklaring van komt voorbij fiets. Sommige mensen denken dat die fiets ook nog piepte. En van piep, piep, piep naar fiets is ook niet zo heel ver.
Nee, als je het zo bekijkt, niet. Waar komt deze opeens uitstap vandaan? Dat is iets wat je
niks. Ik zat net te luisteren van, oh ja, eigenlijk doe jij tegenovergestelde wat ik doe. Jij werkt met taal en ik werk eigenlijk vooral instrumentaal. Wat overigens ook allebei het woord taal in zich heeft.
En,
dat is wel
mijn
grappig.
Vader die werkte in een metaalfabriek.
Ook dat nog. Ja.
Dat is niet zo gezond, hè? Nee, dat is wel sneu eigenlijk.
Maar dan nog een laatste ding, want dat moet ik even kwijt. Je zei net, iedereen is gelijk, maar dat ben ik niet met je eens. En dat je zei net al, iedereen is anders. Dus het juiste woord zou zijn gelijkwaardig. Als ik dat nog mag toevoegen aan je palet.
Ja, zeker.
Ja, ik ben even stil, dat is niks voor jou. Meestal ga je er accuraat op in, maar...
Nee, ik vind...
Het is gewoon...
Iedereen zegt het ook, het zit zo ingeprint. Iedereen is gelijk, maar iedereen is helemaal niet gelijk. Het zou ook een saaie boel worden als het zo is. Maar iedereen hoort wel gelijkwaardig behandeld.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk met gelijk zijn.
Precies.
Ja, zeker.
Maar
ja.
Als we even de puntjes op de i zetten... dan gebruik ik graag het woord gelijkwaardig.
Nou, morgen een toppenavond, 47, 30 jaar in het vak. En al die vragen worden natuurlijk altijd gesteld. Hoe lang dan nog? Wanneer is het klaar? Wanneer is het voorbij? Of is dat,
In 2027 is de volgende editie.
Juist. Zo leuk is het dus nog.
Ja, nou, ik heb natuurlijk jaren niet kunnen draaien. Maar de afgelopen maand heb ik 8 optredens gedaan. En er komen er nog veel meer dit jaar. Dus mocht je het morgenavond niet redden... dan hoop ik je ergens op de dansvloer te zien dit jaar.
Ja, ja. Nou, en waar kunnen we kijken waar je dat vindt?
Je kan naar djisus.nl of op Facebook
zo'n
of
website.
Instagram. Ja? Je weet wel. Ja.
Oké. Nou, ontzettend gefeliciteerd ermee. En ook met je verjaardag. Ga je nog wat leuks doen?
Super bedankt. Nou, ik ben echt heel hard aan het werk voor morgen.
Ja.
En stiekem vier ik natuurlijk morgen gewoon mijn verjaardag.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, wat een topavond morgen in Paradiso. Dankjewel.
Ja, ook succes. Bedankt.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
The War is an absurdity in the 21st century.
Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om munitie. Het gaat om nieuwe apparatuur.
Wilfred Genee.
Ja, het laatste nieuws uit Oekraïne met Hand in Broeke. Dan op vrijdag 29 april, samen met Wim Daniels. Gaat het nog een beetje, Wim? Of,
Zeker, maar komt nu een heel serieus onderwerp.
Ja, er komt een heel serieus onderwerp.
Ja.
NS heeft toch wel gereageerd op jouw suggestie. Ik ben welkom bij de NS.
Oh, heel mooi.
Ja, kregen ze juist een berichtje door via Twitter, volgens mij zelfs.
Misschien wel meteen hoofdconducteur.
Zou je denken?
Ja.
Dan moet je er wel een paar jaar voor werken, of niet? Om dat te kunnen worden.
Ja, maar goed, je hebt wel veel ervaring in het leiden van mensen, toch?
Nee, juist niet, vind jij.
Misleiden.
Ja. Goed dat je er bent, Han.
Dankjewel.
Ja? Hoe gaat het met jou?
En met mij is het goed.
Ja. Okay. Directeur politieke zaken, The Hague Center for Strategic Studies.
Zo helemaal vol.
Ja, je mag veel opdragen.
Je mag hem ook in het Nederlands zeggen, hoor. Haags Centrum voor Strategische Studies komt ook helemaal goed.
Ja, maar het staat
en blijft
niet.
Dezelfde afkorting. Ja, dat weet ik. Ja.
En dat bevalt nog steeds goed?
Dat bevalt nog steeds
politiek
goed.
Politiek mis je voor geen moment.
Nou, ik hou me heel veel met de politiek bezig, dus dat gaat eigenlijk wel goed. Ja, dit is ook een leuke manier.
Een andere rol natuurlijk.
Het is een andere rol.
Ja.
We hebben het hier wel eens vaker over gehad. Dus, ja. Het is minder invloed, meer vrijheid. Dat is ook wel lekker.
Ja. Ja. Hebben jullie dit allemaal als instituut aanzien komen, wat hier gebeurt nu, op dit moment?
Nou, dat klinkt een beetje pretentieus, maar we hebben wel in januari zijn we wel bij elkaar gaan zitten met de analisten en hebben we wat we dan noemen de opties van Poetin op een rijtje gezet. En die zijn tot ons eigen schrik misschien wel redelijk goed uitgekomen. Het enige wat we niet hadden voorzien is de snelheid waarmee dingen zijn gegaan. Dan moet wel bij zeggen dat voor heel veel Nederlanders, denk ik, is het pas begonnen op 22 februari, op het moment dat Poetin die hallucinante speech gaf ineens. En dan 2 dagen later gingen de tanks ineens rollen. Maar internationaal was men eigenlijk al sinds midden vorig jaar een beetje opgeschrikt toen Poetin een essay schreef van zo'n 7000 woorden, waarin hij eigenlijk met zoveel woorden zei dat Oekraïne geen bestaansrecht had. En dat was op zichzelf niet nieuw in de retoriek van Poetin, maar de manier waarop hij dat heeft gezegd, dat is dat gingen de wenkbrauwen wel omhoog. Mm. En er waren veel militaire oefeningen. En met name ook in NAVO-kringen is men vanaf oktober ook wel opgeschrikt door het feit dat bijvoorbeeld bij die militaire oefeningen in Wit-Rusland dat bloedbanken gevuld werden. En dat is voor een land als Rusland een hele dure aangelegenheid. Want dat bloed is op een gegeven moment natuurlijk niet meer goed. Ja. En waarom zou je dat doen als het alleen maar om een militaire oefening gaat? Dus er waren wel signalen dat dit mis kon gaan. Dan ga je nadenken over opties, over scenario's. Dat is de taak van een instituut zoals HCSS.
Ja, toch was ik nog steeds verrast. Ik weet niet hoe het voor jou gold, Wim. Maar...
Zeker. En ik ben ook wel heel benieuwd, Han, of jij iets kunt vertellen over die rol van Lavrov. Mm-hmm. Dat die oogt zo als een beetje een brommerige opa. Maar die speelt toch ook een geweldige kwalijke rol. Of is dat alleen een marionet? Heeft die totaal geen invloed?
Kijk, vanuit ons perspectief zijn we natuurlijk genegen om dat hele regime daar, om dat een kwalijke rol toe te doen. En terecht, want ze zijn allemaal verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden die op dit moment begaan worden in Oekraïne. En we hebben natuurlijk Bucha al gezien. Mariupol, daar hebben we alleen maar het vermoeden van. En we zullen alleen nog maar meer verschrikkingen zien, ben ik bang. Wat bijvoorbeeld onderbelicht is gebleven, is dat er misschien al wel 1 miljoen Oekraïners zijn gedeporteerd naar Rusland zelf. Ook dat is een enorme misdaad die je dan kunt toevoegen aan dat lijstje. Maar dan terug over je vraag over Lavrov. Lavrov is de meest seasoned diplomat, wordt hij genoemd. Dus eigenlijk de man met de meeste ervaring in de internationale relaties. Het is iemand die eigenlijk andere ministers van Buitenlandse Zaken in zijn zak kan steken. Hij doet dit al heel erg lang. Alleen omdat wij hem zien, hechten we aan hem ook heel veel waarde. Maar in de hiërarchie rondom Poetin is hij, ik zou willen zeggen, tweede rangs.
Ja, ja, ja.
Maar ondertussen had hij het van de week over een derde wereldoorlog. Hoe serieus moeten we dat dan nemen?
Nou, kijk, de Russen laten nu met enige regelmaat, en Poetin zelf ook, laten ze doorklinken dat ze bereid zouden zijn om de zwaarste optie, lees de nucleaire optie, op tafel te leggen. Poetin koppelt dat de hele tijd aan rechtstreekse invloed van de NAVO. Hij keert het ook om, hè, want de NAVO bemoeit zich hier met een conflict, terwijl zij zelf hebben geïnterveneerd. Ja, dat maakt ook dat de NAVO van het begin af aan heel duidelijk is geweest: we doen geen no-fly zone. Alles om een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russen te voorkomen. Zou je een no-fly zone doen bijvoorbeeld, dan moet je bijvoorbeeld in Rusland moet je antirakettinstallaties moet je aangrijpen. Nou, dus dat willen we niet. En nee. Daarmee, dat zijn dan die signalen, die rooksignalen, zou je bijna kunnen zeggen, die we in de Koude Oorlog ook, die we kennen uit de Koude Oorlog, die over en weer worden gezonden. Poetin heeft daar nu wel een dimensie aan toegevoegd, omdat hij deze week heeft gezegd: het is niet alleen maar rechtstreeks invloed of bemoeienis, maar het is ook de wapenleveranties als zodanig. En dan is nu het grote spel op de wagen. Moeten we dat interpreteren als zijn bereidheid om inderdaad een nucleair wapen, bijvoorbeeld een strategisch of een tactisch kernwapen in te zetten? Dat is dan een kernwapen met een relatief klein bereik. Die zou die via Iskander-raketten kunnen afvuren. Ja, het zijn bizarre discussies waarvan we niet hadden gedacht dat die ooit zouden plaatsvinden. Nou, maar dat zijn de discussies die we kennen uit de Koude Oorlog.
Maar afvuren op welk land?
Exact. Nou, in ieder geval niet op een NAVO-land. Dat acht ik vrijwel uitgesloten. En dan zou die dat boven een slagveld, een Oekraïns slagveld, moeten doen. Of op een andere manier.
Niet Kiev.
Ik denk dat. Zeker niet. Nee, dat acht ik uitgesloten. Omdat de effecten daarvan zo groot zijn. En dat weten de Russen. Kijk, de Russen hebben, anders dan wij, hebben ze in hun militaire doctrine, oefenen ze en hebben ze heel nadrukkelijk altijd rekening gehouden met de inzet van nucleaire wapens. Mm. Nog geen week voor de inval van Oekraïne hebben ze bijvoorbeeld geoefend in Wit-Rusland. Onder leiding van van Shoigu, de minister van Defensie, die toen nog actief was. En is daar ook op geoefend. Alleen, omdat ze dat doen en omdat dat in hun doctrine en in hun denken zit, denk ik dat de kans dat ze het inzetten juist om die reden niet per se groter is geworden. Het is een tweede belangrijke reden waarom ik denk dat Poetin daarvoor zal oppassen. Hij heeft op dit moment nog de steun van China. China is als het ware all-in op deze Russische inval. China is altijd heel helder geweest op dat ze nooit als eerste kernwapens zouden willen gebruiken. Zou Poetin dat nu wel overwegen, dan denk ik dat hij de steun van China verliest. En met de steun van China heeft hij geen sponsors meer.
Nee. En daarom zal het wel niet zo snel gebeuren. Toch, je kan het niet helemaal uitsluiten. Toch, in alle opzichten.
We kunnen het niet uitsluiten omdat niemand in het hoofd van Poetin kan kijken. En we zo weinig weten van zijn directe omgeving. Want je vraag zo even naar Lavrov was wel een goeie. Kijk, ik zeg, hij zit misschien in de tweede ring rondom Poetin. In de eerste ring zitten wat ze noemen de Silovici. Dat zijn de veiligheidsmannen. De mannen die het veiligheidsapparaat moeten bedienen. Binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Maar die hebben we voor een deel in actie gezien in die eerste dagen van de oorlog. En iedereen herinnert zich dat moment waarop Petrushkin als een soort van kleine jongen in de hoek werd gezet toen hij niet het juiste verhaaltje wist op te dissen. Wat moeten we daaruit afleiden? Is het Poetin alleen? Is hij zo eenzaam? Dan levert dat ook extra bijkomende risico's op.
Ja, hij slaapt ook ooit, hè? En dan zijn er toch mensen die bij zijn kamer staan die dan toch actie zouden kunnen ondernemen.
Ja, maar ik dacht...
Bedoel je dat ze hem dan liquideren? Of
het Stalin-scenario, maar daar heb je een Beria voor nodig. En die hebben ze daar niet. Het lijkt er een beetje op dat zeg maar, die strongmen om hem heen vooral negatief geselecteerd zijn. Die zijn geselecteerd op dat ze eigenlijk verantwoordelijkheden telkens proberen af te schuiven. Dan zeggen van na mij in de lijn komt er misschien nog iemand die verantwoordelijkheid wil nemen. Ik denk dat het pas spannend wordt op het moment dat een deel van de Russische bevolking de verliezen niet meer accepteert. Kijk, via de media zullen ze het niet vernemen. Als je de Russische staatstelevisie, dat slaat alles. Daar wordt open en bloot over een derde wereldoorlog gesproken. Dus op het moment dat hij die populaire steun verliest, dan wordt het lastig.
Er moet een lege supermarkt komen, wil het volk in actie komen?
Ja, ik denk dat een lege supermarkt alleen niet genoeg is, omdat de Russen kunnen pijn lijden. En dat zijn ze ook bereid als ze denken dat de reden waarom ze pijn moeten lijden, dat die goed genoeg is. Ja. En voorlopig denken heel veel Russen dat dat zo is.
Want de beeldvorming is in Rusland heel duidelijk van er zitten naties, mensen moeten daar bevrijd worden.
Ja, het is voor ons onvoorstelbaar dat je zeg maar zo'n massale brainwash kunt organiseren. Ja. Dat is wel gebeurd. Ja.
Hoe verklaar je dat dan in een tijd als deze? Ja, waarin mensen ook zelf aan informatie zouden moeten kunnen komen.
Hier worstel ik zelf ook mee, want dit zijn natuurlijk de tijden waarin iedereen alle informatie tot zich kan nemen. Maar we zien in ons eigen land ook dat meer media niet per se betekent beter geïnformeerd zijn. En in de Russische media is op dit moment gewoon afgesloten. En veel Russen kijken alleen televisie.
Ja.
En op de televisie zien ze maar één ding. En dat is dat Poetin probeert een broedervolk weer terug te brengen in de Russische schoot. De Ruskimir noemen ze dat dan. De Russische gemeenschap.
Maar ondertussen verliezen ze heel veel soldaten. Er zijn heel veel moeders die hun kinderen kwijtraken. Ja, dat moet op een gegeven moment toch ook wel mee gaan spelen.
Er zijn schattingen dat ze nu al twee keer het aantal soldaten zijn verloren dat ze in 10 jaar oorlog in Afghanistan zijn verloren. En ook Tsjetsjenië heeft natuurlijk al de operatie die in Tsjetsjenië begin jaren 90 heeft opgeleverd dat ze veel mensen zijn verloren. Ja, er is een moment waarop Russische moeders en vaders het niet accepteren. Dat ze zoveel verliezen gaan leiden. En daar kun je op hopen, maar dat duurt nog wel even. Dit conflict zal ook nog geruime tijd duren, is mijn verwachting.
We kunnen misschien zo nog even doorpraten. We gaan even naar de AVB.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Vrijdag 29 april. Wim Daniels met co-host Hand in Broek nog steeds aanwezig. Het was in de coronatijd zo dat er heel veel van die deskundigen aan al die tafels aanschoven, omdat ze daarmee steeds het coronaverhaal konden uitleggen. Dat mag jij nu waarschijnlijk ook heel veel doen. bij gelegenheid?
Ja, gelukkig ben ik niet alleen. Ik bedoel, met het instituut hebben we een paar mensen die dat ook doen. Jullie hadden natuurlijk al Boekestein en De Wijk. Nou, Rob De Wijk is de oprichter van het instituut waar ik nu zit. Maar je ziet gelukkig nu een aantal mensen die professioneel nog steeds met internationaal veiligheidsbeleid bezig zijn. Iets wat we misschien een klein beetje zijn kwijtgeraakt. Dat we geopolitiek, en dat zien we nu met z'n allen. Dat zie je aan de pomp. Dat zie je als je je boodschappen doet.
Ja.
Dat vraagt maar aan ondernemers die met een enorme ondernemersinflatie te maken hebben. We moeten leren dat we geopolitiek dus veiligheidsrisico's moeten gaan inprijzen. En het is een beetje raar, want wij zijn het land in dit conflict met de meeste slachtoffers buiten die twee. Maar wij hebben natuurlijk al bijna 200 landgenoten zijn we kwijtgeraakt in 2014. En ik vind het opvallend dat dat zo weinig benoemd wordt. Want MH17 kleeft aan dit conflict, maar maakt ook dat wij verbonden zijn aan Oekraïne. Om nog maar even te zwijgen, 2 jaar later het referendum wat we hier hebben gehouden. Waarmee we eigenlijk Oekraïne ook nog een keertje een rotschop gaven. Dat we vonden dat ze geen handelsverdrag met de Europese Unie mochten sluiten. En zich niet mochten associëren. Ik denk dat heel veel Nederlanders daar nu gelukkig wat anders over denken.
Ja, maar je zegt het gaat nog een tijd duren, dus we gaan jou nog veel op aan tafels horen. Maar wat betekent dat voor de komende tijd?
Je zegt het met enige deemoedigheid.
Nee, maar dat had ik een beetje bij de coronadeskundige. Op een gegeven moment kon je ze niet meer zien. Ik weet niet hoe jij dat had, Wim. Maar je moet ook altijd met een, volgens mij, niet al te goede boodschap komen. Dus als jij nu zegt van dit, we zijn er nog lang niet vanaf, waar denk je aan dan?
Nou, ik kan er geen tijdlimiet op zetten. We hebben wel gezegd van dit gaat maanden duren. En dat is wel een verwachting die pas is ontstaan toen we zagen hoe sterk Oekraïne bleek te zijn.
Ja.
En hoe zwak ook het Russisch leger. Want laten we dat bijzeggen, alle deskundigen, inclusief op mijn instituut, hadden natuurlijk niet gedacht dat het Russische leger zo zwak was. En zowel tactisch als strategisch zoveel blunders zou begaan. Geen luchtoverwicht. Denken dat je Kiev even snel inneemt met lichte paratroopers en die vervolgens geen follow-up krijgen. Verzand raken met gepantserde voertuigen. Dan geen plan B hebben. Je generaals die denken vanuit Moskou de aanval wel te kunnen organiseren. Vervolgens naar het front sturen. Daar weer 8-9 generaals verliezen. Ik geloof dat de Amerikanen in de hele geschiedenis nooit zo komen. Dat zijn toch allemaal wel nieuwe dingen.
En Mark de Kruijf hoorde ik van de week. Die zei ook binnen 2 weken is Rusland door zijn munitie en zijn wapens en zijn mensen heen een beetje ook.
Nou, ik weet niet of hij zal dat goed mensen hebben berekend. Maar nee, zeker niet in zijn mensen. Want de volgende fase, de tweede fase van de oorlog is nu begonnen.
Ja.
Die is nu zo'n 7 dagen onderweg. De Oekraïners verliezen op dit moment een klein beetje terrein. Maar dat doen ze ook tactisch, omdat ze onder zwaar uit de rivier zitten en nog niet alle wapens die uit het Westen, met name uit de Verenigde Staten, zijn gekomen, hebben het front bereikt. Die zijn dus wel in Oekraïne, maar die hebben nog niet het front bereikt. Dus voordat ze weer trein kunnen terugwinnen, zullen ze eerst wat moeten opgeven. Dat is de fase waar we nu in zitten. Voor Poetin geldt dat hij nog steeds niet een nationale mobilisatie heeft afgekondigd.
Okay.
Hij zou dat kunnen doen door over te schakelen en niet langer dit conflict een militair-technisch conflict te noemen, of militair-technische aanval, maar een voluit oorlog. Dus als hij het een oorlog noemt, dan kan hij ook volledig mobiliseren.
Dan mag het ook uitgesproken worden in Rusland.
En dan kan het ook uitgesproken worden. Ja, inderdaad. De internationale gemeenschap, die is natuurlijk in geveld overwegen te zien. Dat hebben we deze week met Gutierrez gezien, de VN-baas.
Dat zag ook niet overtuigend uit.
Daar kan deze man
niks aan doen. Maar
hij kan misschien wel iets meer doen, maar het is een drama dat het zo zwak is. Kijk, hij heeft wekenlang geen contact kunnen krijgen met Moskou. Nee. Poetin nam simpelweg de telefoon niet op. Nee. Dat zou je niet verwachten van een permanent lid van de Veiligheidsraad. Vervolgens gaat hij naar Moskou. Daar krijgt hij een vage toezegging dat er een humanitaire corridor in Mariupol wordt mogelijk gemaakt. Een toezegging die de Russen natuurlijk al vaker hebben gedaan. Ja. En waarvan je twijfels kunt hebben, ook als je weet hoe ze in Aleppo hebben opgetreden in Syrië. Hij heeft zijn hielen nog niet gelicht. Hij staat nog niet op de vliegtuigtrap of de Russen beschieten alweer mensen die daar vandaan komen. Hij komt aan in Kiev. Daar krijgt hij ook 2 raketten op zijn dak. En dit is de VN-baas die dus als het ware nog de groeten uit Moskou krijgt.
Ja.
Dit is in mijn ogen zou dit aanleiding moeten zijn om de VN-veiligheidsraad bij elkaar te roepen en daar direct dit permanente lid van de Veiligheidsraad te confronteren met wat zij dan nog denken bij te dragen aan de VN-ambassadeur van de Russen die daar voortdurend zegt wij staan open voor diplomatie. Nou, dat is overduidelijk niet het geval.
Maar even toch nog terug naar die Russen, wat Maarten Cruijff al zei. Die zei 2 weken, dan is het wel even. Dan moeten dus mensen gemobiliseerd worden allemaal. Dan, die komen er dan
krijg je
bij.
Dus dienstplichtigen.
Dit zijn 70.000 soldaten volgens mij die nu
jullie aanval aan het uitvoeren?
Ja, je herinnert je misschien in, zeg maar in januari, februari ging het die troepenopbouw tot 120, 130.000 ja. aan de grens. Dan mag je eigenlijk Wit-Rusland een klein beetje meerekenen. Daar zijn er 60, 70.000 nu. Die zijn actief geweest of... Ja. of worden weer actief, want er zijn er heel veel teruggetrokken vanuit Kiev naar Wit-Rusland om op adem te komen. Er zijn hergroeperingen gedaan. Maar wij horen nu wel berichten dat ze mankracht tekort komen. Dat tanks die normaal gesproken met drie soldaten bediend worden, dat er daar maar twee in blijken te zitten.
En ze oplossen ook nog makkelijk, las ik. Met de munitie die voorin zit, ze zijn ook nog heel kwetsbaar.
Ze zijn zeer kwetsbaar, ja. Een collega van mij, Patrick Bolder, die dat gisteren in Telegraaf heeft uitgelegd. En dat is iets wat zeg maar, de militaire wereld weet dit. En dus weten de Oekraïners dat ook. Oekraïners zijn natuurlijk al een jaar lang worden ze goed getraind. Onder andere door de Canadezen, ook door de Britten. En dat zijn overigens ook landen die al langere tijd Oekraïne hebben voorzien van wapens. Hè. Wij zijn daar nu pas achter gekomen dat misschien toch verstandig is. Ik vind het wel opmerkelijk dat het een aantal NAVO- en niet-EU-landen zijn die op dit moment meer aan de verdediging van ons continent doen dan de EU-continentale landen waar Nederland er één van is. Ja. Met uitzondering van vanzelfsprekend de Baltische Staten, Polen. En ik denk dat Frankrijk ook de goede uitzondering is.
Je zegt net al zelf, je kunt er geen tijd aan verbinden, maar we praten wel over
maanden sowieso. Voordat er weer een nieuwe fase aanbreekt. En welke fase dat is, weet ik niet. Want dat hangt af van de inzet van het Kremlin. En die hangt weer af van of ze dit op een soort frozen conflict kunnen laten aansturen. Of dat ze toch gaan verliezen. En de Oekraïners zijn er nu in. Die zijn in deze wedstrijd nu om hem te winnen.
Ja.
En de Amerikanen lijken dat ook te zijn. Joe Biden heeft gisteren toestemming gevraagd aan de congres voor een pakket van $33 miljard.
Zo.
Dat is iets minder dan de helft van wat de Russen per jaar aan wapens uitgeven. Die 33 miljard gaat niet alleen maar naar wapens. Maar dat betekent dus dat de Amerikanen deze oorlog op dit moment eigenlijk volledig aan het financieren zijn.
Ja.
En daarmee waarschijnlijk wie betaalt, die bepaalt hem ook. En dat gaat weer over ons continent. En dat roept ook de vraag op, hebben Europeanen nu eigenlijk hun zaakjes voor elkaar? Wij doen het geweldig als het gaat om de economische oorlogvoering. We wurgen Rusland langzaam, maar dat heeft op korte termijn niet direct heel veel effect. We moeten even afwachten wat die zesde sanctiepakket nu teweeg brengt. Zitten daar de oliesancties in of niet? Maar op militair terrein zijn wij, zoals we weten, zijn we natuurlijk geen factor nog. Tenzij we dat binnen de NAVO vorm gaan geven. Ik denk dat hard nodig is, want de veiligheidsarchitectuur zoals we die kennen, waarbij onze vrijheid hier, we zitten in een hele vrije stad, aan ontlenen, al sinds de val van de muur, die staat hier op het spel.
Ja.
En welke veiligheidsarchitectuur we straks overhouden, dat zou ik niet alleen aan Amerikanen willen overlaten.
Nee, want de Duitsers aarzelen nog steeds, die doen nu een klein beetje.
Heel veel anderen in Nederland ben ik niet minder kritisch op Duitsland. Duitsland moet met enorme revolutionaire beslissingen nemen. De Duitsers hebben hun Oostpolitiek bij het grofvel gezet. Wandel door handelen is weg. De Duitsers hebben drones aangeschaft. Dat was daar ethisch onbespreekbaar altijd. De Duitsers sturen nu tanks naar Oekraïne. De Duitsers hebben nog altijd de diepste buidel. En die trekken ze ook. Dus ik ben er niet bij om de Duitsers hier zomaar af te vallen. Hmm. Natuurlijk aarzelen ze. Ze komen van ver. Maar het is erg makkelijk om af te geven op de Duitsers. Mijn opa, ik kan het hem niet meer vragen. Maar die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Maar als ik het hem nu zou vragen. Wat zou je vinden als Duitsland zou aankondigen dat ze zich zouden herbewapenen? Dat ze 2% van hun nationaal inkomen aan defensie zouden gaan uitgeven. Dan denk je dat twee reacties denkbaar zijn. Ofwel hij zou zeggen, waar kan ik me melden voor het Nederlandse leger?
Ja.
Of is Europa nu zover dat we zo één zijn? En het laatste is het antwoord. Wij zijn allemaal blij dat Duitsland zich nu ook op geopolitiek terrein manifesteert. Dat hebben we als Europa heel hard nodig. Macron zal daar een rol in moeten spelen. Ik ben positief over de rol van de Britten op dat vlak. Dus we komen er. Met 7 mijlslaarzen worden we volwassen. Maar het is ook wel nodig, want wie had dat gedacht? Een oorlog op ons eigen continent. Ja, de Balkanoorlog hebben we gehad, maar dat was een burgeroorlog.
Ja.
Maar we zitten nu hier te praten over de Derde Wereldoorlog. En niet zoals bij Boekers en een wijk als een soort van gebbetje.
Nee. Het gaat hier makkelijk, hè, die man? Vind je ook?
Ja.
Staat er een opvolger voor Poetin klaar?
Nee, we weten dat niet. Alle opvolgers die Petrushkin bijvoorbeeld, die daarvoor werd aangezien, die vallen een klein beetje door de mand. En het is heel lastig om die opvolger op dit moment aan te wijzen. Ik zou het niet durven.
Nee.
Nee, maar ook als er een opvolger komt, wordt het dan beter?
Anders?
Nou, met een opvolger misschien dan nog wel. Maar nog erger is het scenario waarbij er geen opvolger komt. En zonder Poetin zouden overblijven. Want Rusland is een land dat makkelijk kan versplinteren, uiteen kan vallen.
Ja.
En dan heb je dus een land wat de afgelopen 20 jaar erg heeft ingezet op die bewapening. Nog altijd over ABC-wapens beschikt. Atomair, biologisch, chemisch. En willen we dat dat in handen valt van allerlei obscure strijdgroepen die nog wel een appeltje met Moskou te schillen hebben op ons eigen continent.
Ja. De gedachte is niet fijn.
Nee, ik heb geen leuke afsluiting voor je, vrees.
Je kunt geen goed nieuws komen brengen, helaas.
Nee, ik vrees van niet. Nee. Nou, het wordt weekend.
Ja.
Ja, dat is dan wel weer aardig.
Dat wordt redelijk weer, hoop ik. Ja. Nog een vraag, Wim? Of zeg je, ik ben er?
Nee, ik moet steeds denken aan dat prachtige boek Rupsje Nooit Genoeg, waar ik dan de P uit weglaat. Rusje Nooit Genoeg.
Ja. Ja, het is een veelvraat als het gaat om dit soort imperial ambities. Ja.
Rusje Nooit Genoeg. Wel goed, hè? Toch?
Ja. Verschrikkelijk.
Ja, leuk. Bedankt, Han. Tot de volgende keer.
Ja.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Nieuwsradio. The Friday Move.
En dat is gewoon een grootse Koningsdag vieren en gewoon een feestje geven.
Ja. Maar dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde, hè?
Wilfred Gené.
Een boek over Salom Müller, daar gaan we het over hebben. We zitten weer in het laatste half uur van de Friday Move, vrijdag 29 april. Wim Daniels is mijn co-host en inmiddels aangeschoven. De schrijvers van het boek, Salo Müller, Vanessa de Gaai Fortman en Rob Willemsen. Wat is jullie combinatie eigenlijk? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe werkt dat?
Ja, ik wou bijna zeggen dat we een combinatie zijn. Dat is onze combinatie.
Het boek bracht jullie samen.
Ja.
Misschien moet je wel de microfoon tegen je mond houden.
Oké, iets dichterbij dan.
Ja, nee, dat werkt een stuk beter. Daarvoor kennen jullie elkaar niet, ja toch wel?
Nee.
Nee.
Maar Rob, jij had al wel ooit een interview met Salo Müller, toch?
Ik had Salo geïnterviewd en Vanessa kende Salo omdat ze eindredacteur was geweest van een boek wat hij zelf gemaakt had.
Ja, en via Ajax. Wat een mooi project, Ajax Oral History. En toen hebben we hem geïnterviewd. En en ik zou bijna zeggen, was liefde op het eerste gezicht. Ik dacht, wat een bijzondere man.
Oh, ik dacht met Rob. Maar nee.
Was Rob de Salo voor, van laat het niet intiem worden.
Even voor de duidelijkheid, mensen die toevallig Salo Müller niet kennen. Wie is Salo Müller?
Wie? Joods oorlogkindje, ondergedoken geweest, ouders verloren. Zich opgewerkt als fysiotherapeut van Ajax in de tijd van Michels, Cruijff, Keizer, Zwart, Krol.
Vertrouwenspersoon ook voor veel van die spelers, toch?
Zeker.
Absoluut, absoluut. Hij zei ook altijd van, het is minimaal de helft fysiek bezig zijn en minimaal de helft luisteren, praten. En ze vertrouwden hem echt compleet.
Ja.
Arie Haan is zelfs op weg naar 74. Dat was natuurlijk een groot probleem bij het Nederlands elftal, wie achterin moesten spelen. De noodgreep werd Arie Haan. Maar het bijzondere van Arie Haan's verhaal is dat Ajax toen in een hele slechte periode zat. Cruijff was weg, blonderde daar in elkaar. En die had helemaal geen zelfvertrouwen meer.
Nee.
Dus die is naar Salo gegaan om zich moed in te laten praten.
Dus Salo was toen dus werkte al niet meer voor Ajax.
Nee.
Dus Arie wou eigenlijk gewoon gemasseerd worden door zo'n oude vertrouwenspersoon. En die heeft hem eigenlijk weer helemaal, ja, met zijn talk, zoals Arie Haan zei, weer helemaal het mannetje gemaakt. Waardoor hij naar de WK kon en daar weer in zijn kracht stond. En dat hebben wij zelf denk ik ook wel gevoeld. Dat Salo is iemand die ook anderen in zijn kracht kan zetten. En hij is natuurlijk heel erg bekend van NS, de strijd.
Ja, hij heeft genoegdoeningen weten te af te dringen, toch? Financieel.
Ja, ja.
Voor de Joodse mensen uit de Tweede Wereldoorlog, toch?
Klopt.
Degene die naar Westerbork en naar de Duits-Nederlandse grens waren gebracht, omdat die tickets eigenlijk indirect werden betaald en vergoed uit geroofde Joodse goederen die naar een bank waren gegaan. Dus als er een rekening van de NS naar de Duitsers ging, dan zeiden de Duitsers, haal het maar op bij die bank.
Oké.
Okay. En dat is
toch
iets
te twijfelen over die banen wat dat betreft. He? Als ik dit dan weer hoor.
Nou, maar de NS heeft wel veel beterschap beloofd en ook getoond inmiddels.
Onder andere via Van Boksel toen, hè, toen Van Boksel daar aan het bewind was.
Nee, de mensen zijn inderdaad gecompenseerd. En wat wel heel bijzonder is, is dat hij die strijd helemaal in zijn eentje heeft gestreden. En dat was ook wel onze motivatie van het boek. Want wie is die man? En eigenlijk door het boek ga je die rode draad ga je ook zien. En al die dingen heeft hij ook gedaan. En dat heeft hem ook wel toegeleid dat hij deze strijd kon strijden.
Oké. Okay. Hoe lees jij boeken eigenlijk wat dat betreft? Zit je ze heel technisch te lezen of kun je wel overgeven aan het verhaal?
Ja, Wim, vertel.
Ja, zeker. Nee, dat kan ik zeker. En in dit geval zou dat ook zeker kunnen. Want Salo Muller was bij ons thuis ook wel een begrip. Tegenwoordig zie je dat
niet. Helmond, ja?
Aalriksel.
Oh, sorry. Ja.
Helmond is trouwens ook een goede stad, hoor. Ja. Aalriksendorp. Maar vroeger, bij een voetbalwedstrijd, zag je voortdurend de verzorger het veld opstormen. Ja. En Salo kon dat als geen ander. Bij PSV had je Mart van den Heuvel.
Die is later teambegeleider, elftalbegeleider geworden.
Ja, maar tegenwoordig zie je die verzorgers bijna niet meer het veld opkomen. Ik denk dat dat niet meer mag.
Jawel, maar niet. Vroeger had je die ouderwetse waterzakken. En dan kwam zo'n spons uit. En altijd ging die spons zo op.
Ja. En hier ziet hij zijn broertje. Ze noemden elkaar broertje Piet Keizer en Salo. En hier ligt hij met, dat is ook wel weer actueel, Eddie Pieter Schaafland.
Dat is radio, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, dat weet ik. Maar jullie willen ook wat zien. Ja. Ja, mensen moeten het boek kopen. Het heeft zulke prachtige foto's. En je ziet Eddie Pieter Schaafland. Die was toen naar Feyenoord gegaan. Hè. Dat was natuurlijk de Ajax-doelman. En daar ligt Piet Keizer op de grond. En Salo komt er naartoe gesneld. En wat ook een mooi verhaal is dat was het nou Sjaki en Piet en Cruijff, volgens mij, die konden zo ver mogelijk bij de cornervlag vallen, omdat ze wisten dat Salo dan zo lang mogelijk een sprint moest maken.
Ik zit even naar Rob nu te kijken. Je vertelt het een heel klein beetje als een vrouw. Maar ik begrijp het
niet.
Zo is het niet lullig bedoeld. Maar zo van, ik weet wel ongeveer hoe ze het bedoelen, maar niet helemaal.
Jij bedoelt een soort zwalbe daar, zodat Salo weer eventjes zijn nek kon opvoeren.
Hij zat naast Michels, dus als je dan ver naar...
Nee, maar ik snap hem wel.
Ja, ik snap hem ook. Ik zei ook altijd tegen Salo, ik ben blond. Hij zei, dat moet je niet meer zeggen, Vanessa.
Nee?
Nee, maar ik doe dat wel vaker, want dan hoor je nog eens wat, hè? Als je net doet.
Maar even samen schrijven. Ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Ik heb wel samen met iemand een programma gepresenteerd. Dat is niet makkelijk. Hoe is samen schrijven dan? Dat is echt moeilijk, is dat?
Gaan we wel vertellen.
Wat?
Hoe we dat gedaan hebben.
Nee, maar ik denk, we hebben we hebben altijd Salo samen geïnterviewd. En die vrijdag, dat was elke vrijdagochtend meer dan 50 interviews. En die voorbereiding hebben we ook eigenlijk altijd, heel consensueus gedaan. En
gewoon samen overleggen van wat gaan we hem vragen. Eigenlijk gewoon chronologisch doorgenomen. En we hebben er gewoon de hoofdstukken opgedeeld. En degene die dat bepaalde hoofdstuk ging schrijven, die werkte ook het interview uit en verwerkte dat dus in het hoofdstuk.
Maar dan heb je eigenlijk twee verschillende schrijfstijlen door elkaar. Probeer je toch naar elkaar toe te schrijven?
Ik denk dat wel mee is gevallen.
Ja, ik denk dat wij elkaar heel snel hadden gevonden. Ook in
het klikte meteen. Liefde op het eerste gezicht. Het net was, als met Salo.
Ja, het was de tweede liefde op het eerste gezicht.
Ja.
Maar het accent in het boek ligt op de tijd in de Tweede Wereldoorlog?
Nee.
Niet direct echt. Nee, dit is gewoon echt een chronologisch verhaal. Een chronologisch levensverhaal. Maar die oorlog is gewoon zo ontzettend belangrijk geweest. En heeft hem zo gevormd dat het gewoon wel als een soort rood, nee, niet als een soort, als een rode draad door zijn leven loopt. En,
hij heeft er zelf ook veel over geschreven natuurlijk.
Hij heeft er zelf ook over geschreven, inderdaad. Maar dit is dus gewoon echt het hele verhaal. Hij heeft steeds fases.
Maar hij zat in die crash in de Hollandse Schouwburg. Zoals veel andere Joodse kinderen daar gered zijn, zeg maar. Ja. Daar was hij er eentje van.
Ja.
Maar 9 onderduikadressen. Dat is echt ongehoord.
Dat is ongelooflijk. We hebben er ook eentje ontdekt.
Hij was zelf tot achtergekomen, ja.
Ja, dus
Westzaan. Jij hebt een 9e gevonden.
Ja, dus we hebben echt gesproken met de onderduikgezinnen. En ik ben echt op zoek gegaan naar wie leeft er nog. En toen bleek hij inderdaad nog bij een tante van hen gezeten te hebben. Maar heel kort, omdat het te gevaarlijk was. Ja. Was een buurman en dat was een NSB'er. En die had door dat Salo daar zit. Dus hij moest heel snel naar een andere plek. En vandaar is hij naar Friesland gegaan. En daar heeft hij heel lang gezeten.
Ja, maar bij Beppe en Omke?
Ja,
Beb is eigenlijk oma, hè, in het Fries.
Ja, en Omke is dus oom. Dus dat was een huwelijk. Nou ja, je moet het boek lezen. Dat was dus geen getrouwd stel.
Nee, maar Beb en Omke. Mijn vader is, wij waren Fries ook. Wij zijn Fries, dat doen we nog steeds. Maar, dus dan was het wel bijzonder om dat een beetje zo te kunnen lezen.
Ze noemden hem ook Lietje Jongske. Dus jij weet wat dat betekent.
Een kleine jongen betekent dat.
Ja.
Die is Manske. Ja. Wie gaat met
hij? Maar hij is dus een paar keer echt heel nadrukkelijk kunnen ontsnappen. En je vertelde net, Rob, dat met zijn vrouw dat in feite ook zo gebeurd is, hè?
Ja, die heeft eigenlijk dezelfde geschiedenis als Salo meegemaakt. Alleen zij was een stuk jonger, waardoor het allemaal minder tot haar is doorgedrongen. Maar zij is gered door een zusje van haar moeder. Ze stond al klaar, de hele familie, vader, moeder, dochter. De dochter was een babytje in een kinderwagen. Op te wachten op de truck die hun zou vervoeren naar... nou ja, uiteindelijk zijn de ouders in Sobibor terechtgekomen.
Ja.
En het zusje zag het gebeuren en liep er naartoe.
Een tante, een schoonzusje.
Zusje van de moeder?
Ja. Nee, dus haar schoonzus...
Als we even weg moeten gaan, moet je het zeggen.
Nee, dan stappen we even naar buiten. Maar...
Ja, we hebben alle tijd.
Zus, schoon te zaakjes. Die zag die kinderwagen staan en is er gewoon mee weggelopen.
Omdat zij dat gevaar zag?
Ja, zij zag wat er ging gebeuren. Ja. En we gaan niet riskeren dat het kind ook, wie weet waar... Want dat was natuurlijk wel iets wat niet echt bekend was. Ja, wat stond je te wachten als je opgehaald werd?
Ja.
Maar dit was wel bekend dat er heel weinig mensen terugkwamen. Dus.
Ja. Maar hij had er zelf dus een boek over geschreven, waar ze ook heel veel mee bezig is. Maar je werd ook nog weer verrast door nieuwe dingen die jullie ontdekten, toch? Ook over bijvoorbeeld zijn vader, toch?
Ja, vooral...
Dat is Vanessa achtergekomen.
Ja, dus ik ben het Nationaal Archief ingegaan. En wat me daar wel opviel, is eigenlijk, denk ik, zou dat soort stukken eigenlijk ook veel meer in musea moeten liggen. Dus dat je ook echt transportlijsten krijgt te zien. En dat je dan ook echt het nummer ziet van de ouders. Hè? Welk nummer zij waren op die transportlijst. Dus het is heel confronterend. En daar liggen gewoon de originele papieren. En daar zaten ook getuigenverklaringen tussen van iemand die had gezien dat zijn vader, Louis Müller, in Monowitz zat. Hmm. En in een werkkamp. Maar dat hij later waarschijnlijk... door ziekte daar weer weg is gegaan. En dat is ongeveer het laatste wat ze van hem gezien hebben. Nou ja, weet je, dat soort dingen.
Hij dacht dat zijn vader vergast was, begreep ik. En door uitputting bleek zijn vader overleden te zijn, toch?
Ja, dus hij is waarschijnlijk ziek geworden in dat werkkamp. Ja. En
Dan ben je dus een...
Dat vond hij inderdaad heel confronterend om te lezen. Ja. Dat zijn vader dus gewoon bezweken is. Waardoor het gewoon echt een heel lang en pijnlijk... alles wat daar gebeurd is natuurlijk vreselijk.
Ja.
Maar je kan snel aan je einde komen en je kan langzaam aan je einde
komen. Ook op deze leeftijd al nog achter te komen. Ja. Terwijl je eigenlijk alles denkt te weten. Ja. Op een gegeven moment denk je dat je alles een plaats hebt gegeven. Ja. Lijkt mij althans. Ja. Hoe ver dat mogelijk is.
En toch denk ik altijd van, dat heeft hij ook wel gezegd. Je wil het uiteindelijk, wil je, als ik me daar zelf in probeer te verplaatsen. Je wil het uiteindelijk, wil je toch weten wat er is gebeurd met je ouders. Ja. En wat afgelopen dinsdag heel mooi was... tijdens de boekpresentatie in de Johan Cruijff Arena... dat hij had een prachtige speech. En daar zei hij ook eigenlijk... door het boek ben ik me ook gaan realiseren... ik ben een gelukkig mens. Nou, dat was voor ons een heel bijzonder moment.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Toch in de Johan Cruijff Arena. Daar waar hij uiteindelijk... Nou, niet in de arena trouwens, dat was nog in de meer... moest vertrekken.
Ja.
Omdat hij een assistent erbij wilde hebben, toch?
Ja, hij werkte daar voor 3 keer niks ongeveer. Ja,
€2,34 of 2,34 gulden,
ja,
toch?
Ja.
Per uur. Ja.
27 slagen in de rond, 12 uur ongeveer. En hij vond dat er toch wel wat andere arbeidsomstandigheden gerechtvaardigd waren. En daar had hij ook de steun van Rolink voor gekregen.
Ja.
En toen hij bij Van Praag kwam, omdat dus op een...
Rolink, voor de duidelijkheid, was eigenlijk die huisarts die een beetje de baas was.
Ja.
Voor
Rolink was zeg maar de clubarts.
Die overal de spuit inzetten en nog wel eens een pilletje hier en daar gaf, wat eigenlijk misschien helemaal kon. Maar goed,
die steunde hem dus in zijn aanvraag. Ja, dat was helemaal heel terecht. Salo gaat naar Van Praag toe, de toenmalige voorzitter van Ajax. En die zegt, nou nee, dat gaan we niet doen. En Rolink vindt ook dat we het niet moeten doen.
Oh?
Dat was een dolk in de rug. Ja.
En toen is hij vertrokken daar. En toen mocht hij
de deur dicht gesmeten.
En de eerste volgende wedstrijd tegen Manchester moest hij de kaarten weer afrekenen zelf, begreep ik, toch?
Ja.
Ja, dat was dan ook nog heel sneu voor zijn schoonvader. Moest hij inderdaad, had hij die kaartjes geregeld en die moest hij... Nou ja, hij was ook, dat heb ik dus ook ontdekt. Hij was geen eens welkom meer.
Nee.
Dus los van dat hij die
leuke
kaartjes...
Leuke club, toch?
Hij mocht
is dat wel weer goed gemaakt?
Ja. Dat was Piet Keizer en Rinus Michels. Die hebben... dat was Lucky Ajax. En die zijn naar Salo gegaan. En toen zeiden tegen Salo, kom er weer bij. Dus Salo is er in Noordwijk, is dat toch altijd Rob. Dus hij was er uiteindelijk met Connie. Hij hoort er ook bij. Het is in die zin, dat is een hele mooie Ajax-familie. En ik vind, dat geeft ook een mooi tijdsbeeld van Ajax. De jaren 50, 60.
Mm-hmm.
Het was ook zijn familie.
Ja, maar dan moet Van Praag toch niet zo reageren? Dat is toch gek? Iemand die zelf ook trouwens nog allemaal met de oorlog te maken heeft gehad, ook weet wat er allemaal gebeurd is, dan heb je toch nog meer compassie voor elkaar? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, daar was jij ook achter gekomen. Salo had al vroeg in zijn huwelijk bedacht van Yom Kippur is een Joodse dag waarop ik met mijn vrouw, terwijl die verder helemaal niet orthodox vroom-Jood is, thuis wil zijn om onze ouders te gedenken.
Ja.
Toevallig moest op Yom Kippur Ajax een Europese uitwedstrijd in Duitsland
Nuremberg,
spelen.
Notabene in Nuremberg.
Jongen, dat zie je niet, dit.
En Saul had dus zoiets van, ja, ik ga never nooit mee. Dus die meldt dat bij Van Praag. En Van Praag had zoiets van, jij bent gewoon bij ons in dienst. Ja. Dus jij gaat gewoon
anders,
mee met ons naar
en
Duitsland.
En anders heb jij geen baan meer.
Leuke club. Ajax, zei ik net ook al.
Ik denk, Van Praag heeft het ook gebracht waar het is gekomen. Hè? Dus het is ook wel de glorietijd die hierin beschreven staat. En dat alle, ja, iedereen ging ervoor. Dus dat was natuurlijk ook Van Praag die dat heeft gerealiseerd.
Over welke Van Praag hebben we het nu?
We hebben het over Jaap.
Ja, de vader van Michael is dat.
Ja, van de platenzaak hier in Amsterdam, toch?
Ja. Maar die zelf tijdens de oorlog volgens mij boven een winkel zat en de hele dag stil moest zitten, toch?
Ja.
Die?
Ja.
Het indringende levensverhaal van een strijdvaardig mens. Opgeschreven door Vanessa de Gij Fortman en Rob Willemsen. In een goed duo, als ik het zo een beetje mee
kan. Ja, het is fijn geweest.
Smaakt het dan meer of niet?
En het boek ziet er echt fantastisch uit. En wat jij zegt ook met die foto's, dat maakt het boek echt prachtig.
Ja, je hebt er geen foto's in de dikke Daniels, maar het ziet er ook goed uit. Wat dat betreft. Ja.
Nee, als er foto's van mij in staan, zou het een stuk minder zijn.
Dat hangt er vanaf. Op de dansvloer zou ik ze best willen zien.
Ja?
Ja.
En ik dans en jij karaoke zingen.
Ja, waarschijnlijk wel inderdaad. Ja. Jongens, bedankt. En succes met het boek. En nou, jij ook met het boek en de volgende boeken die eraan komen weer.
Ja, zeker. We doen ons best.
Ja, en volgende week gaan we ervan uit dat dit programma er nog wel is. Ja, dat is er nog wel. Ja. Oh, daar zitten we weer boven in de Sky Lounge. Tot volgende week. Dag.
The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk.
Dat is een uitgeleier van mij.
Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om munitie. Het gaat om nieuwe apparatuur.
Dat betekent wel dat er iets aan de hand is. Dat mensen dat belangrijk vinden. En op dat vlak kun je wel stellen dat Macron echt weinig heeft gedaan.
The deal.
Uiteindelijk betaalt hij zo'n 44 miljard. $54,20 per aandeel.
En dat is gewoon grootse koningsdag vieren. Een feestje geven.
Ja. Ja. Eigenlijk werd Macron gekozen door de linkse stemmers. Niet omdat ze hem leuk vonden, want ze haten hem.
Ik sluit niet uit dat behalve de Donbass toch Poetin ook die hele kuststrook richting Odessa in wil nemen.
Ja, we zien de beelden. De Russen spelen ook het spel van totale destructie.
Ik heb me al 24 jaar geleden misdragen en dat spijt me bijzonder.
Dus ik denk dat dat de dingen zijn waar hij het over heeft.
Waarschijnlijk is het zo dat de bedrijven in staat zijn om die kostenstijging allemaal door te berekenen.
En dat is niet zo goed nieuws voor de Hongaarse premier Viktor Orbán trouwens.
Dat is een uitgeleider van mij.
Maar het grootste probleem voor de horecaondernemer is dat er ontzettende berg schulden achter is gebleven.
Hij wil het vooral makkelijker maken om die dure jachten, die dure appartementen, de auto's, de banktegoeden, om die in beslag te nemen en dus die opbrengsten naar Oekraïne te sturen.
Het zal technisch gezien, zal een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen.
The war is an absurdity in the 21st century.
Dus er is wel degelijk overleg geweest en daarom zijn wij eigenlijk ook een beetje overvallen door deze verzoeken om mensen die de vakantie te laten gaan.
Laten we ook tegelijkertijd niet meteen euforisch worden. De inflatie blijft natuurlijk toch idioot hoog.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.